is geschorst. We zijn zo bij je terug. De vergadering gaat beginnen.
Goedemiddag, collega's. Welkom bij deze commissie. Ik hoor mezelf, maar dat zal wel verholpen worden zometeen. Welkom bij deze commissie Mobiliteit en Milieu. Welkom ook aan de mensen thuis. Mensen op de... Is het klaar? Oké, gelukkig. Welkom aan de gerepeteerde, waarvan er ook één thuis zit met wat klachten... Heer Van Essen neemt deel vanuit huis en ook welkom aan de ondersteuning op de tribune. En een inspreker, fijn dat u er allemaal bent. Het is voor mij mijn laatste vergadering die ik voorzit, dus ik maak er een vrolijke middag van als u het goed vindt. En dat is nog best een uitdaging, want we hebben een vergadering die 2 uur mag duren. We hebben een agenda die... niet gedomineerd wordt door statenvoorstellen zoals dat vanmorgen was in de commissie BEM, die ook nog straks hervat wordt, maar vanmiddag weer door moet. En dat is ook de reden dat we om 3:30 zullen stoppen. We hebben wel 8 statenbrieven die we netjes zullen gaan behandelen. En ik zeg alvast daarbij dat ik wel een beetje streng zal zijn op het toestaan van, zullen we zeggen, sprekers die niet hebben opgewaardeerd. Dus we gaan alleen de punten bespreken die opgewaardeerd zijn. En ook voor de anderen geldt het de bedoeling is om alleen daarbij aan te haken. En dan heeft meneer De Jager al meteen een ordevoorstel. Ga
u
gang.
Ja, zeker. Dank u, voorzitter. Ja, u geeft het zelf al aan. Het is uw laatste keer als voorzitter van deze commissie. En dat moment wil ik even aangrijpen om namens de commissieleden het woord tot u te richten. En dan ook maar gelijk te beginnen met beste Karin. Beste Karin, ik denk dat ik namens vele commissieleden van de commissie M&M spreek als ik zeg dat ik zeer verrast was om via de Griffie te vernemen dat jij de provinciale politiek zou verlaten. Hoewel wij allen hebben begrepen dat jij hier in relatie tot je werk, je zogenaamde nevenactiviteiten zoals we dat dan noemen, zeer moverende redenen voor hebt, hebben weinigen dit zien aankomen, denk ik. En dat komt omdat velen jou toch zien als het daadkrachtig boegbeeld van GroenLinks. En daarnaast als zelfbenoemd Nestor van de Staten, zou je kunnen zeggen. Daar zijn we zo mee gewend geraakt dat deze nieuwe werkelijkheid toch wat vreemd aanvoelt. En de politieke verhoudingen zullen zich weer even opnieuw moeten gaan zetten. Karin, ik wil je namens alle commissieleden bedanken voor het vele politieke werk dat jij vanuit een groot sociaal hart in al die voorbije jaren hebt verricht voor de staat in het algemeen, maar zeker ook voor de commissie M&M in het bijzonder. Ik wens je heel veel succes in je verdere werkzaamheden en alle geluk en voorspoed in je privéleven. Het gaat je goed.
Nou, lieve mensen, beste Bob, zou ik maar zeggen, dank jullie wel. Dat vind ik heel aardig. Die bloemen gaan een mooi plekje krijgen. En als het gaat om het voorzitten van vergaderingen, dat is toch bepaald niet de kern van waarom je de politiek inging. Kan ik toch wel zeggen dat ik het een van de leuke dingen van het statenlidmaatschap vind. En dat geldt volgens mij voor vele voorzitters. Dus wie weet, als jullie in de verre toekomst nog eens verlegen zitten en ik wel weer tijd heb, dan wil ik best ingevlogen worden om dat nog eens te doen. Maar goed, laten we hopen dat het niet snel genoeg zal zijn. Ik wens mijn opvolger trouwens, want het wordt ook mijn opvolger, hè? Ik ben maar de reservevoorzitter van deze commissie, Juliette Vergeel, ze heel veel succes daarbij. Oké, dankjewel. Poeh, nou, even slikken. Dan gaan we door naar de agenda. En de mededelingen. En dan moet ik even kijken. Ja, er is vanwege de drukke aprilagenda, want dan staan er wel heel veel statenvoorstellen voor M&M geagendeerd, een uitloop van de commissie voorzien in het avondprogramma. Dat is op 20 april, dus hou daar eventueel vast rekening mee. Van 9 tot... of 7 tot 8:30, ja. Dat is mededeling 1, dus een lange aprilvergadering. En mededeling 2 komt van de heer Schadelee. Niet?
Over de VRT.
Over de VRT. Maar hij weet zelf nog niet wat hij daarop kan.
Nou, ik had Nee, ik had gedacht hem te doen bij de grote projecten, maar het kan ook nu natuurlijk. Dat is even goed. U heeft een kwartaalrapportage gekregen over de VRT en dat ging over het laatste kwartaal van 2021. Daar zat ook al een statenbrief bij met de laatste stand van zaken op dat moment. Maar ja, met een project wat volop in uitvoering is, heb je natuurlijk altijd dingen die inmiddels dan al een beetje achterhaald zijn. U krijgt volgende week een statenbrief wat ook gaat over een aantal werkzaamheden die we daar aan het doen zijn en waar we nog weer een wat nieuwere update in geven. En ik zeg u ook alvast toe dat voor die aprilvergadering die we hebben, dat ik de week daarvoor ook gewoon even een memo naar u stuur met de allerlaatste stand van zaken, zodat we gewoon goed met elkaar de vinger aan de pols houden. Zijn er twee dingen die ik toch alvast even nu hier wil delen. Ook een beetje vanwege het debat wat we in januari hebben gehad, hè, waarin ook is toegezegd dat er een audit uitgevoerd zou worden. De audit, daar wordt inmiddels volop aan gewerkt en die wordt uitgevoerd door E.T. Osborne. Dat is een deskundig bureau wat hier nog niet eerder bij betrokken was. Hè, dus in die zin ook echt wel met een kritische blik van buiten ernaar kan kijken. Die gesprekken en die audit, die is nu volop gaande. Ik hoop volgende week of twee weken daarna de eerste opbrengst daarvan te krijgen. En in april zal dat rapport worden opgeleverd. En uiteraard wordt de werkende weg natuurlijk ook al volop van alles gedaan met wat we krijgen vanuit die audit aan input. Dus dat wat betreft de audit. En daarnaast is het denk ik goed voor u om te weten dat we inmiddels de wijdvergunning hebben voor de werkzaamheden. De werkzaamheden zijn ook van start. Er zijn in aanloop wel een paar kleine vertragingen opgetreden die we tot op heden in ieder geval financieel gewoon binnen de buffers kunnen opvangen. We verwachten wel dat we in de zomer 1 of 2 weken later zijn dan we hadden gedacht. Hè. We hebben in het begin zelfs even op de tram, sommigen van u hebben dat misschien gezien, gecommuniceerd 15 juni. Nou, die datum die verbaasde mij wat, want mijn eigen bestuurplanning was de eerste week van juli. Dus die stickers hebben we er weer gauw af laten halen. Het is echt gewoon goed om met elkaar te delen dat we qua communicatie nu erop richten dat voor de zomer de tram weer rijdt. En dat we op het moment dat we een datum hebben die we zeker weten, hè, dat is eigenlijk net als bij de oplevering van een huis, dan krijgt u ook 2 weken voordat u de sleutel krijgt een belletje van de aannemer van, nou, we weten het nu zeker, dat is de datum, dat we op die manier gaan communiceren zodra we zeker weten wanneer de tram weer rijdt. Maar dat zal voor de zomer zijn en we verwachten de risico's die we tot op heden zijn tegengekomen, dat we die gewoon binnen de kaders in ieder geval budgetair kunnen oplossen. Dat even als update.
Dank u wel. Neem aan dat dat voldoende is voor nu. Ik geloof het wel. Oké, dan gaan we door naar agenda punt 1.
Voorzitter. Ik had via de chat.
Nee. Van Haasleger. De heer Haasleger, ja, ga uw gang.
Ja, dank. Ik had een vraag. Er wordt nu gezegd, voor de zomer rijdt hij weer. Maar als ik zo alles een beetje geprobeerd heb te reconstrueren, is de bestuursdatum 1 juli en is 2 weken vertraging. Dus dat is dan half juli. Dat is dan voor de zomer.
Schat alleen?
Nee, de bestuursdatum die ik had, die lag iets later in juli. Ik meen 5 of 6 juli. Dus daar zat al een week of 3 buffer tussen. En we proberen nu hem gewoon ruim voor de zomer af te krijgen. Ik verwacht zelf inderdaad dat dat wel rond die eerste of tweede week van juli zal kunnen. Maar voor mij is juist de porté van mijn opmerking net dat ik me nu niet meer wil vastpinnen op een datum. Omdat je daar gewoon eigenlijk jezelf mee claim zet en daarmee ook verwachtingen wekt. Die je op ieder moment weer moet bijstellen. Omdat je gewoon in de werkzaamheden continu allerlei dingen langs ziet komen. He, dus streven is ruim voor de zomer. En de datum communiceren we op het moment dat we dat zeker weten.
Dank u wel. Dan gaan we naar de heer Van Essen die 2 mededelingen heeft via het scherm. Ga uw gang.
Ja, dank voorzitter. Goedemiddag allemaal. Inderdaad, helaas even vanuit naar huis gekluisterd vanwege een coronabesmetting. Maar fijn dat ik via deze weg ook toch aan deze vergaderingen mee kan doen. 2 mededelingen. Eentje over de GVR, de gemeentelijke verduurzamingsregeling. Het gaat over gebouwgebonden financiering. Dat zijn eigenlijk vormen van financiering voor verduurzaming. Om die te koppelen aan het gebouw. Waardoor die investeringen over een lange termijn zijn uit te spreiden. Nou, dat is goed voor het klimaat en natuurlijk voor de portemonnee van de woningeigenaren. Het klimaatakkoord heeft het Rijk toegezegd dat mogelijk te maken, zo'n vorm van gebouwgebonden financiering. Nou, in onze provincie ondersteunen we dit met 2 pilots. De GVR, gemeentelijke verduurzamingsregeling in Wijk en Duursteden. Gebouwgebonden financieringsvorm in Amersfoort. Er zijn wel een aantal juridische en fiscale belemmeringen die de toepassing van met name ook die GVR op dit moment, het grootschalig toepassen daarvan, in de weg zitten. Nou, heeft D66 onlangs ook D66-fractie onlangs ook vragen over gesteld. We zijn met de gemeentes in gesprek met het ministerie van BZK hierover. En dat heeft vooralsnog niet helaas tot een doorbraak geleid. Ik moet het op een spijtig een beetje constateren dat de urgentie om hier snel op te leveren vanuit onze optiek toch nog wel een beetje lijkt onvoldoende in beeld lijkt te zijn bij het Rijk. Dus daarom zullen we richting het commissiedebat van de Kamer 6 april ook bij de Kamer en de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening op aandringen om prioriteit te geven aan het doorvoeren van de benodigde aanpassingen om in wet en regelgeving om die GVR ook echt mogelijk te gaan maken. We trekken daar ook samen op met IPO, andere provincies en ook verschillende gemeentes. Neem u graag even in mee. En wellicht ook dat sommigen van u ook via de partijlijn wellicht daar ook deze lobby kunnen ondersteunen. Mocht u daar kans door zien, dan kunt u me daar uiteraard altijd even over aanschieten. Dat kan ook buiten deze vergadering. Het zal digitaal moeten eventjes in overlopen helaas. Maar het lijkt me goed om hier even van op de hoogte te stellen. Dat was de eerste. Zal ik meteen doorgaan met de tweede, voorzitter?
Nou, kijk even rond. Zijn er mensen die daar iets over willen vragen? Op in willen gaan? Helder genoeg? Het lijkt zo. Anders blijkt dat alsnog zo meteen. Gaan we gang voor de tweede?
Dank voorzitter. We hopen dat die net zo snel in één keer helder is. Dat gaat over het SCAN-programma. Energiebeheer Nederland brengt de potentie van aardwarmte in beeld. Er worden landelijk 10 onderzoeksboringen uitgevoerd. Nou, eerder werd al bekend, heb ik ook over geïnformeerd, dat tussen Zeist en Bunnik er een proefboring zal worden uitgevoerd. En vandaag kan ik u melden dat EBN heeft aangegeven ook onderzoek te doen naar een locatie in Amsterdam. Het is van groot belang om met die proefboringen ook beter zicht te krijgen op de ondergrond. En ook zo zicht te krijgen op waar aardwarmte op termijn kansrijk is en potentie heeft. Dus daarom denken we ook wel graag mee met deze proefboringen. En EBN zal daar uiteraard ook op een zorgvuldige manier de omgeving bij betrekken, TCT, als die boring gaat plaatsvinden. Maar dus een tweede proefboring in aantocht.
Dank u wel. Geeft dat de aanleiding tot vragen? Ook niet.
Dat was bij de vraag, voorzitter.
Mensen thuis. Nou, helder dan. Dank u wel. Ik heb een soort neiging om te zeggen tot zo, maar dat is...
Voorzitter.
Oh, toch? Ja, sorry. Meneer De Droog.
Ja, niet het laatste punt waar ik op terugkom, maar juist het punt daarvoor nog even. Ik denk dat het goed is ook voor de leden van de commissie om nog even te wijzen, inderdaad, zoals de heer Van Essen ook deed, op de vragen die wij als D66 gesteld hebben over de baatbelasting. Daar zit een heel rapport bij, is echt een goed rapport om te lezen. Weet ook dat er van buitenaf nog meer onderzocht wordt om te kijken van wat er mogelijk is. Er liggen wel wat varianten open en ik denk dat het grootste belang is om met elkaar te gaan kijken hoe we versnelling krijgen in dit dossier. Want hier zit echt een kans om ook in de verduurzaming van de woningen zelf, dus niet alleen in mooie verhalen en ambities en dat soort zaken, maar echt in de verduurzaming zelf beweging te gaan krijgen. Dus ik zou bij iedereen graag op hart willen drukken van neem er goed kennis van en kom ook vooral naar mij of naar Huib toe om te kijken wat daarop op mogelijk is. Dank u wel.
Ja, dank u wel. Ik wil dat eigenlijk zelf ook toevoegen. Als je een korte samenvatting of een concreet gevoel wil krijgen, dan loop even naar Mark, want die weet, die kan dat kort samenvatten en meer gevoel bijgeven zonder dat je meteen het hele rapport hoeft te lezen. Oké, dank u wel. Dan gaan we naar agenda punt 1.4. En dat zijn de ingekomen stukken. Daar heeft zich ook een inspreker voor gemeld. Mevrouw Timmers van de Fietsersbond Stichtse Vecht heeft zich als inspreker gemeld bij ingekomen stuk nummer 11. Wat gaat over de klankbordgroep en 402. Daarvoor ga ik eerst mevrouw Timmers zo meteen het woord geven. Zij heeft 5 minuten om tot uw commissie te spreken. Daarna kunt u vragen stellen waarna een reactie van gedeputeerde Schardelee zal plaats hebben om vervolgens tot slot mevrouw Timmers nog een eventuele laatste reactie te geven. Nou, de gebruikelijke procedure. Ik hoop dat die voor iedereen helder is. En dan geef ik graag mevrouw Timmers het woord. Ga uw gang.
Ja, goedemiddag. Dank u wel. Op de N402, dat is inderdaad het onderwerp waarover ik inspreek. Het gedeelte tussen de N201 en het dorp Loenen is kort geleden een ernstig fietsongeluk met een 10-jarig meisje gebeurd ter hoogte van Sportpark De Heul. Om die reden, en er waren eerder ernstige ongevallen, is de renovatie van de N402 in de planning naar voren gehaald. Op 24 maart vorig jaar was ik op locatie met de heren Mark Klinkers, Maarten Schuit van de provincie en de heer Feynoud van onze gemeente. Dat was kort na het ernstige fietsongeluk. In het verslag dat volgde, met voorgestelde maatregelen, kwam het verwijderen van het fietspad Oostzijde, daar gaat het hier om, niet ter sprake. Met betrokken inwoners is later in het jaar een werkgroep gevormd met zo'n 10 deelnemers. Centraal thema, hoe richten we de weg zo veilig mogelijk in? Een ontwerp van de verkeerkundige werd ons door de projectleider voorbereiding voorgelegd. In het ontwerp zou het gehele fietspad aan de oostzijde, dus de kant van Sportpark De Heul, van de N402 worden verwijderd. Dit onderdeel van het ontwerp werd direct door de leden van de werkgroep als onlogisch en onveilig afgewezen. Bovendien blijken 15 bomen te worden gekapt om zicht op de fietsers westzijde te verkrijgen. De bushokjes en de overdekte fietsenstalling bij busstation de Kerklaan, die het zicht benemen, blijven wel bestaan. Met het verwijderen van het fietspad aan de oostzijde zullen fietsers en wandelaars meerdere zeer onveilige, want onoverzichtelijke kruispunten overdienen te steken. Bijvoorbeeld vanuit het dorp Loenen de rotonde bij de Randweg, de Slootdijk, de T-splitsing bij Kerklaan, met het eerder genoemde busstation met bushokjes en overdekte fietsenstalling. Het vrachtverkeer passeert hier vanaf de Oostkanaaldijk en bedrijventerrein De Werf. Er staan bussen, een buurtbus, parkerende restaurantbezoekers. Kortom, het is een druk en gevaarlijk punt. Overigens liet de heer Dirk Dolen die mij gistermiddag belde nadat ik mij in de ochtend had aangemeld. Ik kende hem niet. Hij blijkt ambtelijk opdrachtgever te zijn. Dat de situatie bij busstation Kerklaan veiliger is geworden. Er zou geen restaurant meer zijn op die plaats. Dat restaurant is er wel degelijk, met een ruimterras. En naast het restaurant een ruime parkeerplaats. Automobilisten uit de richting Oostkanaaldijk concentreren zich op aansluiting met de N402 en zien hier fietsers over het hoofd. Als het fietspad Oostzijde wordt verwijderd, dienen fietsers en wandelaars uit de richting Vreeland, dus de andere kant, naar Loenen, eerst de N402 bij de verkeerslichten langs de N201 over te steken. Automobilisten rijden hier regelmatig door rood. Verkeerslicht zou wat langer groen kunnen geven voor fietsers. Dan dienen zij langs de westzijde gedwongen de oversteek te nemen bij Kerklaan busstation. Daarna de Sloodijk. En om Sportpark De Heuvel te bereiken. Excuus. Om Sportpark De Heuvel te bereiken, dient men de gevaarlijke oversteek te gebruiken. Bij Sportpark De Heul, daar waar het ongeluk is gebeurd. Dit sportpark wordt intensief gebruikt, niet alleen door de vele sportclubs. In de voetbalkantine is de buitenschoolse opvang en het park is hondenlosloopgebied. De verkeerkundige zal het beste met ons voor hebben. Toch is zijn ontwerp onlogisch en onnodig onveilig. Er ligt immers een fietspad zonder kruisingen aan de oostzijde van de N402. Daarmee wordt ook nog een toenemend aantal fietsers gespreid over beide zijden. Het punt is, de werkgroep blijkt geen invloed te hebben op de voorgenomen plannen. Daarom, ons vraag aan u als politiek bestuurders. Kunt u uw invloed aanwenden om het onnodig opheffen van het fietspad aan de oostzijde te voorkomen? Als inwoners van de omliggende dorpen zijn wij de ervaringsdeskundigen. Wij roepen u op om de praktijkervaringen en niet de richtlijnen vanuit de theorie leidend te laten zijn bij de besluitvorming rond de herinrichting van de N402. Wij hopen op actie van uw kant. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Timmers. Keurig binnen de tijd. Dan kijk ik even rond, zowel hier in de zaal als via het scherm. Zijn er mensen die vragen hebben aan mevrouw Timmers? Dan geef ik als eerste de heer Breur van de SP het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik verbaasde me een beetje toen de inspreker aangaf dat er kennelijk op het provinciehuis de gedachte staat dat het restaurant er niet meer is, terwijl die er wel degelijk is. Wellicht stel ik het aan de verkeerde, maar zou de inspreker kunnen... heeft de inspreker een idee waar de gedachte dat het restaurant er niet meer is, waar dat vandaan komt?
Dank u wel, mevrouw Timmers. Als u de vraag even meeschrijft, krijgt u zo het woord om ze allemaal achter elkaar te beantwoorden. Meneer Hazeleger, SGP.
Ja, dank voorzitter. Even voor mijn scherpte, het fietspad wat dus op de nominatie staat om verwijderd te worden, is het fietspad langs de sportvelden. Dat is één. En dan de tweede vraag is, de groep waar u het over hebt, zeg maar de klankbordgroep, is die opgericht op initiatief van de provincie of is dat een initiatief vanuit de bevolking? Dus van wie ging dat idee uit om die klankbordgroep op te richten? En wat waren aan de voorkant de kaders die daarbij bekend waren gemaakt? Van in hoeverre was die klankbord, zeg maar, is er van tevoren gezegd hoeveel invloed er zou kunnen hebben, wat een beetje de richting is waar we in zouden kunnen opdenken? Qua invloed. Dat zijn mijn drie vragen, voorzitter.
Dank u wel. Dan hebben we nog in de zaal mevrouw Bikker van het CDA.
Dank u wel voor het woord. Een vraag in aanvulling op de SGP. En dat is eigenlijk Als ik u goed begrijp, gaat het over de opheffing van het fietspad, waarvan u zegt dat moet juist niet gebeuren. En ter hoogte van die sporthal moet er nou juist iets wel gebeuren in die verkeersinrichting. Begrijp ik dat goed? Dank u wel.
Dank u wel. Gaan we nog even naar de 50PLUS, heer Van Reenen. Ook zie nog steeds meer belangstellenden. Als het zo is, dan geef het even aan, hè. Meneer Van Reenen, ga ik.
Dank u, voorzitter. U spreekt in op de brief die op de agenda staat. En ik ben erg benieuwd, mevrouw Timmers, of u zich ook geschoffeerd voelt door het gedrag wat omschreven staat in de brief. En of u de klacht, want er staat boven formele klacht, of u die ook ondersteunt. Dank u wel.
Dank u. En dan, als ik het goed heb, tot slot de Jager van de VVD.
Dank u, voorzitter. Ja, vraag aan mevrouw Timmer. Mevrouw Timmer, klopt het dat fietsverkeer wat zeg maar uit Loenersloot komt, of misschien zelfs uit Vinkeveen, indien het fietspad aan de oostzijde van de N402 blijft bestaan, slechts één keer via een verkeerslicht hoeft over te steken en van daaruit gewoon soepel Sportpark de Hul kan bereiken, terwijl fietsverkeer vanuit Vreeland sowieso dan niet hoeft over te steken als het fietspad aan de oostzijde blijft liggen. En dat dus ook een situatie wat eerder helaas heeft geleid tot een ernstig ongeval, waar u uw verhaal mee begon, dan helemaal niet meer aan de orde zou zijn, omdat er eigenlijk helemaal geen reden meer is om de N402 als fietser over te steken. Klopt dat?
Dank u wel. Nou, mevrouw Timmer, toch nog een heel ritsje vragen.
Ja, ik hoop dat ik ze allemaal onthouden heb, maar misschien kunt u me daarbij helpen. Heer Dode, die zei dat restaurant er niet meer zou zijn, die is zeg maar niet betrokken in die zin dat hij daar niet op locatie was. Dat waren de heer Mark Klinkers en de heer Maarten Schuit. Dus hij was daar zelf niet, maar is eindverantwoordelijk. Dus... en ik heb onthouden een vraag over de status van de werkgroep. Die is ingericht op initiatief van de provincie. Ik heb mij daar zelf later door een bericht in de VAR aangemeld als fietsersbond lid. En het is inderdaad zo dat als de fietsers vanuit Vreeland komen, zij geen enkel het moment hoeven over te steken en zo het dorp of Sportpark de Heul kunnen bereiken. Als het oostpad wordt opgeheven, dan dienen zij dus wel over te steken bij de N201. Vervolgens busstation, Slootdijk en dan juist weer het gevaarlijk gebleken, niet alleen met het meisje wat ernstig is, het ongeluk daar, maar eerdere ongelukken, juist oversteken bij Sportpark de Heul. Wat eigenlijk helemaal niet nodig zou zijn. Even kijken hoor. En dan was er een vraag over de brief van de heer Nico Bos. Wij zijn binnen de werkgroep op uiterst sympathieke en zorgvuldige wijze begeleid, te woord gestaan door de heer Maarten Schuit. Niet anders dan complimenten voor zijn communicatie. Echter, hij bracht onze boodschap over. En daar waar het over is gebracht, daar bleek voor ons een probleem te bestaan. Waaruit blijkt dat wat wij overbrengen bij de heer Schuit niet verder komt. Vandaar dat ik mij genoodzaakt voelde namens de Fietsersbond en de inwoners hier in te spreken. Hebben we nog een vraag overgeslagen?
Ja, volgens mij zijn de vragen in zijn algemeenheid goed beantwoord en sommige overlapten ook. Klopt dat? Is er iemand die nog? Mevrouw Bikker nog?
Ja, mijn vraag was ook of u dan een extra maatregel bepleit. Want dit gaat over het houden zoals het is. En of u dan ook een extra maatregel bepleit. Dank u wel.
Mevrouw Timmers?
Zoals de plannen eruit zien, het ontwerp aan de westzijde, Dat kan een verbetering opleveren. Maar dan is het juist de bedoeling dat je om te voorkomen dat alle verkeersstromen, hè, met fietsers en wandelaars, zich op één kant aan de westzijde bevinden, dat juist die oosttijden behouden blijft. En het lijkt ons heel erg jammer en zonde. En als de oosttijden wel blijven bestaan, op veel punten niet nodig om daarvoor zoveel bomen, 15 stuks, te kappen. Er zou wel het zou goed zijn als de overdekte fietsenstalling bij busstation Kerklaan verplaatst kan worden. Want die beneemt heel duidelijk het zicht.
Oké, dank u wel, mevrouw Timmers. Gaan we naar gedeputeerden voor een reactie. Gauwgang, meneer Schadelee.
Ja, dank u wel, voorzitter. Denk allereerst goed, hè, om even te benadrukken, dit gaat over verkeersveiligheid. En nou, dat werd ook al even onderstreept door het voorbeeld van het meisje, waar het gelukkig nu weer beter mee gaat, maar hè, die daar een heel ernstig ongeluk heeft gehad bij dat sportpark. En dat verklaart denk ik ook de betrokkenheid. En ik wil daar ook mevrouw Timmers en alle anderen die daarbij betrokken zijn, ook vanuit de omgeving, voor bedanken. Hè, want het is denk ik belangrijk om daar goed met elkaar op te trekken. Waar we wel van moeten waken is dat we denk ervaringsdeskundigen en verkeersveiligheidsdeskundigen een beetje tegen elkaar gaan uitspelen. Volgens mij moet je zoveel mogelijk samen de kennis die je hebt vanuit de ervaring en vanuit verkeersveiligheid als expertise zoveel mogelijk bij elkaar brengen, bij elkaar houden en dan de beste oplossing met elkaar realiseren. Nou, eigenlijk alles wat is ingebracht door mevrouw Timmers is daarbij ook gewoon heel zorgvuldig door ons overwogen en gekeken van, hey, wat kunnen we daar nou precies mee? En uiteindelijk is op basis daarvan toch gezegd van ja, we gaan het doen zoals we dat nu hebben bedacht. Omdat je gewoon niet de ruimte hebt om aan allebei de kanten van de weg een goede, veilige inpassing te maken van een fietspad. He, dus het is voor een deel ook gewoon ja, ruimtebeslag wat zo'n weg heeft en waar je ook keuzes in zou moeten maken. Waarbij het ons belang onder andere was om te voorkomen dat er op heel veel plekken illegaal, wat heet illegaal, maar ongecontroleerd overgestoken wordt door fietsers. En dat is ook de reden dat we hebben gezegd van nou, het deel van Vreeland naar de Heul, want dat is het deel waar aan de oostzijde het fietspad verwijderd gaat worden, dat verwijderen we. Dan hou je alle fietsers aan één kant, krijg je niet overal oversteekbewegingen en dan kan je eigenlijk die verkeersveiligheid het beste waarborgen. Het is denk ik wel goed om ook te benadrukken dat dus dat fietspad aan de oostkant richting Loenen, hè, dus van de Heul naar Loenen, dat blijft wel. He, dus dat deel blijft wel liggen, dat is denk ik een belangrijke. Nou, ik denk een punt wat nou even wat ons duidelijk was, wat ik net eventjes heb nagevraagd, hoe zit het dan met een restaurant? Ik bedoel, ja, dat lijkt me iets wat vrij feitelijk vast te stellen is, of een restaurant er nog is of niet. Er is inderdaad een restaurant en dat is er nog, hè, dus wie daar wil eten, dat kan je doen. Maar er bleek in het verleden ook, nee, ik ga geen sluikreclame maken, voorzitter. Er bleek in het verleden ook een café te zijn. En het idee was dat een aantal van die ongelukken te relateren was aan dat café. En dat café is weg. Dus waar misschien gisteren door de telefoon over een restaurant gesproken, lijkt het nu. Maar goed, als de informatie die ik krijg te gaan om een café, wat er was en wat er nu niet meer is. Er werd ook nog iets gezegd over een klacht. Ja, er is inderdaad een klacht ingediend en die wordt gewoon zorgvuldig, maar via een heel eigen traject afgehandeld. Dat is denk ik voor nu even mijn reactie, voorzitter.
Dank u wel. Ja, volgens het protocol mag mevrouw Timmers nog een reactie geven, maar ik zie twee handen en ik sta kort twee vragen toe. Meneer Oude-Wesseling, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een vraag aan de heer Schadelee naar aanleiding van zijn verhaal. Want hij geeft namelijk aan dat dit wel specifiek een verkeersveiligheidsprobleem is. En primair denk ik dan, als het bij een provinciale weg is, dat het dan bijna altijd ook om oversteken gaat. En nu komt er dan een oplossing waarbij er dus meerdere oversteken in de toekomst nodig zijn. En ja, de heer Schadelee geeft ook al aan, het is een beetje ervaringsexperts versus ook verkeersveiligheidsexperts, maar in dit verhaal van mevrouw Timmers hoor ik toch wel duidelijk dat nu het aantal oversteken verhoogd wordt. Dus dan is toch wel heel duidelijk mijn vraag, hoe draagt deze oplossing bij aan de verkeersveiligheid wanneer er juist meer oversteken moeten worden gemaakt dan in de oude situatie?
Dank u, meneer De Jager, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook een vraag aan de heer Schallelee. Ik luister naar zijn argumenten die ondersteunend zouden zijn aan het voorstel om het fietspad aan de oostzijde op te heffen. Maar die kun je ook omdraaien. Als je het fietspad aan de oostzijde intact houdt en eventueel aan de westzijde laat vervallen, dan heb je inderdaad duidelijkheid over wat het fietspad dan is. Je reduceert het aantal overstekingen van de N402 op een enorme wijze. En dat kan in principe ook. Je kunt het fietspad niet direct verbreden, omdat je dan bomen zou moeten verwijderen. Dat zou eventueel ook nog kunnen, maar willen we liever niet. Het is nu al een tweerichtingsverkeer fietspad. Ik kom zelf uit die omgeving. Ik heb nog nooit iemand gehoord die zich beklaagt omdat het fietspad te smal zou zijn. Ik bespeur wel en ik beluister wel heel veel sociale onrust op de sociale media. En mevrouw Timmers heeft de moeite genomen om dat hier ook te verwoorden. Maar ik beluister ook heel veel onrust bij inwoners van Loenen, Vreeland en omstreken. Die gewoon dit eventuele besluit, wat wij wellicht gaan nemen, gewoon niet begrijpen. En liever zien, denk ik, als ik dat mag verwoorden, zien dat er alleen een fietspad aan de rechterzijde, dus aan de oostzijde, blijft bestaan. Om juist inderdaad tegemoet te komen aan het argument om het aantal oversteekmomenten tot een minimum te reduceren. Dus ik wil eigenlijk toch het college en de heer Schadeleen bijzonder nogmaals oproepen om nogmaals goed te bekijken waar we nou met elkaar verstandig aan doen om die verkeersveiligheid te borgen.
Dank u wel. Dan nog even tot slot meneer Haasleger, korte vraag.
Ja, dank u, voorzitter. Ik hoorde de gedeputeerde pleiten voor een benadering van de verkeersdeskundige en de ervaringsdeskundige met elkaar in gesprek laten gaan. Volgens mij is de zorg die mevrouw Timmers hier op tafel legt, dat de ervaringsdeskundigen dingen inbrengen, dat dat vervolgens in een soort black box verdwijnt van verkeersdeskundigen. En dat er dan een antwoord terugkomt die ze eigenlijk niet goed begrijpen. Dus er lijkt niet echt sprake van een gesprek, maar een soort van het afzenden van een signaal en vervolgens ja, geen idee wat er nou precies mee gebeurt. En dat is volgens mij een zorg die we natuurlijk ook op eerdere mobiliteitsdossiers wel tegen zijn gekomen. En ik denk dat daar nog wel winst te behalen is om een echt gesprek te laten plaatsvinden.
Dank. Gaan we nog even naar gedeputeerde Schadelee. Ga uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. De vraag van de heer Oude-Wesseling klinkt op zich logisch. Alleen wat je gaat creëren is, doordat je aan één kant het fietspad weghaalt, zorg je ervoor dat, inderdaad, er moet op twee plekken dan overgestoken worden, maar dat is een veiliger en meer gecontroleerde oversteekplek dan wanneer je aan beide zijden het fietspad laat bestaan. En we nu vanuit, ook vanuit de ervaringsdeskundige horen, dat er op meerdere plekken wordt overgestoken en dus ook op plekken die niet veilig zijn. Hè. Dus je beperkt het aantal oversteken echt tot twee gecontroleerde en plekken die je ook goed en veilig daarvoor kan inrichten. Hè, met de goede signalering, zodat het voor automobilisten, fietsers en andere weggebruikers duidelijk is van hey, hier is een plek waar je een overstekende fietser kan verwachten. En ze niet meer op allerlei andere plekken ineens de weg opschieten. Dus dat is echt de reden dat we die keus maken. De vraag van de heer De Jager is ook inderdaad wel interessant. Hè, want zouden we dan niet aan de oostkant het fietspad moeten leggen en dan aan de westkant niet? Alleen, nou, daar is inderdaad ook eerder goed naar gekeken. Maar op het moment dat je dat doet, dan ga je eigenlijk een woonwijk die aan de westkant ligt, die maak je voor de fiets minder bereikbaar. Dus dan, ja, u bent daar misschien beter bekend, dus ik hoor heel graag hoe u dat ziet. De informatie die ik krijg is dat je dan die woonwijk minder goed bereikbaar maakt en dat je dan in plaats van twee oversteken, drie oversteken moet doen. Dus dan maak je hem netto ook weer wat onveiliger. En tot slot, voorzitter, de vraag van de heer Haasleger, die kan ik alleen maar onderstrepen. Dus volgens mij moeten we daar gewoon nog eens goed naar kijken. En misschien dat ook een beetje parallel aan de klacht kan lopen van hoe communiceren wij nou hier met elkaar. Waarbij altijd wel een uitdaging is. Hè? Want je moet uiteindelijk toch ook wegen wat vanuit verschillende bewoners wordt ingebracht. En het geluid van bewoners is ook niet altijd eenduidig. Hè? Het is niet altijd zo dat alle bewoners zeggen van nou, dit is de oplossing. En dat dan ook de deskundigen zeggen van nou, inderdaad, hè, ook vanuit ons handboek is dat de beste oplossing. Nee, je hebt altijd allerlei varianten en uiteindelijk moet je daar met elkaar een beweging in maken. En ik weet bijna zeker dat als wij nu zeggen van nou, vooruit dan doen we het fietspad aan de andere kant of we laten het allemaal liggen. Of dat je weer andere bewoners krijgt die zeggen van ja, maar ja, wij hadden juist gedacht dat dit of dit veiliger is. Hè. Dus je moet uiteindelijk met elkaar een beweging maken. En die is uitgevallen hoe die nu is, maar dan moet je qua communicatie dat wel goed en zorgvuldig doen.
Dank u wel. Dit is voor nu wat het is. Tot slot wil ik graag nog voor een reactie het woord geven aan mevrouw Timmers, als zij dat wil.
Ja, graag. Toch een kleine correctie op meneer Schallee. Het gaat niet om 2 oversteeksituaties, maar om 4 oversteeksituaties. Uit de richting Vreeland dien je dus bij de verkeerslichten over te steken, wat anders niet nodig zou zijn. Dan de woonwijk Kerklaan, inderdaad. Nou, die zou, als je de oostkant zou behouden, kunnen mensen vanuit die woonstraat komen op het fietspad naar de verkeerslichten. Vervolgens komt Kerklaan busstation, dan de gevaarlijke Slootdijk. En dan het 4e oversteekmoment is bij Sportpark de Heul, wat een hele nare, vervelende plek is, waar meerdere ongelukken zijn gebeurd. Het gaat dus niet om 2 oversteeksituaties, maar 4 vanuit Vreeland en 3 vanuit Loenen. Dat even ter aanvulling. Dank u.
Dank u wel, ook voor deze aanvulling. Ik denk dat we op enig moment, hoe dan ook, nog op terugkomen. Mogelijk via een statenbrief of anders een mededeling via de termijnagenda. Dat lijkt me de beste afspraak voor nu. Oké, gaan we door naar het verslag van 26 januari. Als daar verder geen opmerkingen over zijn, dan stellen we dat vast. Die lijken er niet te zijn. Dan gaan we naar de termijnagenda en de lijst moties. Zijn daar vragen of opmerkingen over? Zijn niet vooraf binnengekomen? Iemand? Mevrouw Bikker, CDA.
Even een opmerking over motie 53. Die staat zonder titel. De titel is draagvlak en jeugd. Ik geef het maar even door. Dat stond wel in het bewaarde Word-document, dus ik kan me wel voorstellen dat die daardoor weggevallen is. En motie 102a, dat gaat om OV in 5 Jarenlanden en Veenendaal, noem ik het maar even, was ook zonder titel. En ten aanzien van het OV in 5 Jarenlanden wil ik wat betreft de uitvoering van de motie even opmerken dat het gaat om mogelijkheden onderzoeken, maar met het oogmerk om daadwerkelijk te verbeteren. En aan de gedeputeerde even de vraag of hij dat ook zo heeft opgevat.
Dank u wel voor uw alertheid en we zullen de benaming van de moties aanpassen. En even de vraag aan de heer Schallee over de, ja, hoe die hem interpreteert, zal ik maar zeggen.
Volgens mij hebben we er toen in het debat best uitgebreid over gehad, hè, maar mogelijkheden onderzoeken doe je natuurlijk nooit met het oogmerk om er daarna niks mee te doen. Hè, dus mogelijkheden onderzoeken is altijd gericht op kijken of je het kan verbeteren. En dat is de insteek. Zowel bij 5 Vierenlanden als ook bij Veenendaal. Ja, dus dat onderschrijf ik.
Dank u wel. Als er verder geen vragen en opmerkingen meer zijn over de termijnagenda, dan geef ik de heer Hazeleger nog de gelegenheid om op het verslag wat aan te merken of aan te vullen. Ga uw gang.
Dank u. Ja, het is een vraag naar aanleiding van het verslag. Ik zat hem even door te lezen op toezeggingen. En ik had er 2 gehad en eentje is netjes ingelost met een memo over de trams. De ongelukken. Alleen, er is ook een toezegging gedaan dat de gedeputeerde Schadelee zou terugkomen op de vraag wanneer de jaarrekening van 2019 van UOV beschikbaar is. En volgens mij heb ik het antwoord op die vraag nog niet gehad.
Nou, ik weet niet of hij dat snel genoeg doorkrijgt nu, maar misschien weet hij het ook gewoon. Ga we gang, meneer Schadelee.
Ik heb dat nu niet scherp. Volgens mij zit daar wel schot in. Ik zal u daar via een korte memo of via de mail even over informeren. Dat lijkt me de snelste route.
Super, dank u wel. Dan gaan we dat tegemoet zien. Dan gaan we naar de rondvraag. En daar is een rondvraag ingediend door de VVD, mede namens SP en D66... En ik denk dat ik meneer De Jager het woord mag geven. Ga uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, inderdaad, recent is er een uitzending geweest. Is aandacht vanuit RTV Utrecht besteed aan de inzet van elektrische bussen in onze provincie. En in deze reportage kwam naar voren dat er slechts één lijn zou zijn die het streefpercentage van 93% haalt. Nou, dat is opmerkelijk. Ik denk dat vele fracties in deze staten allemaal willen dat elektrisch vervoer natuurlijk een groot succes wordt. We besteden daar veel geld aan. Maar als het dan zo slecht blijkt te werken in de praktijk, dan is dat wel reden om daar vragen over te stellen. En die hebben we dan ook geformuleerd namens de D66 en de SP, zoals de voorzitter al terecht aangeeft. En onze vraag is aan de gedeputeerde, goh, herkent het college deze cijfers uit het bewuste artikel? En wat vindt ze daarvan? Kan ze daarop reflecteren? Kan het college wat zeggen over de oorzaak van deze hoge uitval? Wat zijn hiervan de gevolgen op het rijrooster? Zijn er wellicht ook financiële effecten, al dan niet in relatie tot verstrekte subsidies? Wat doet de provincie om samen te vervoerders die inzetbaarheid te verbeteren? Zijn er lessen die we kunnen trekken en die we kunnen gebruiken uit verdere verduurzaming van het OV in het algemeen en ook in relatie tot de komende concessieverlening? En is het college überhaupt bereid om ons meer informatie en achterliggende cijfers te verschaffen? Zodat wij kunnen toetsen wat nou de werkelijke situatie is. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Schadelee.
Ja, dank u wel, voorzitter. Om met die laatste vraag maar te beginnen. Die cijfers die zal ik u vanmiddag nog via de griffie laten toekomen. Want ik heb hier een keurig tabelletje, maar ik zal u het besparen dat ik het helemaal ga voorlezen. Maar die cijfers die zijn daar en die zal ik gewoon delen met u. De cijfers zoals die in dat artikel werden genoemd, die herken ik voor een deel. Zo'n artikel dat zoomt natuurlijk op bepaalde onderdelen in. En de cijfers die het artikel zelf noemt, die kloppen. Maar die geven het beeld van een bepaalde periode. Het overgrote deel van het jaar waren de prestaties gewoon goed. Conform wat we met elkaar hebben afgesproken. Alleen de laatste twee maanden van 2021 zijn die prestaties heel sterk achteruit gegaan. Overigens hadden we die prestatienormen die genoemd worden. Gelden alleen voor de nieuwe bussen die in 2020 en 2021 zijn ingestroomd. Toen hebben we geïnvesteerd in 55 extra bussen. Daar hebben we toen specifieke prestatienormen over afgesproken. En daar gelden die voor. Wat zijn dan de hoofdoorzaken? Eigenlijk hadden we, en dat was een beetje toeval, in twee type bussen, twee verschillende technische problemen die allebei helemaal los stonden van elkaar. Die nieuwe bussen, daar hadden we iets wat, nou ja, dat noemt de fabrikant dan altijd heel interessant, kinderziektes bij het laden. Dat is interessant vanuit die fabrikant, maar daar hebben wij natuurlijk niet zo heel veel mee te schaften. Dus we hebben daar gewoon een verbeterplan op aangevraagd bij de vervoerder, die uiteindelijk ervoor verantwoordelijk is dat de prestaties gehaald worden. En dat heeft ertoe geleid dat die bussen terug zijn gegaan naar de fabriek en er iets is aangepast, waardoor dat laadprobleem, die kinderziekte, zich niet meer voordoet. En het andere probleem, en dat trad op bij een ander deel van de vloot, had te maken met de verwarming. Nou, dat is in de zomer geen probleem, maar natuurlijk in de winter is dat wel vervelend als die verwarming het niet doet. En ook dat probleem hebben we opgelost. Die zijn ook teruggegaan naar de garage en ook die problemen zijn inmiddels verholpen. Wat betreft de financiële effecten, we hebben in onze contracten afspraken samen met de vervoerders dat op het moment dat prestaties, ritprestaties, niet gehaald wordt, dat wij daar dan uiteindelijk Etienne als provincie niet betalen voor die ritten. Dat lijkt me ook tamelijk logisch. Niet gereden ritten betalen we niet. En dat zou dan ook gevolgen kunnen hebben voor de projectsubsidie die we dan lager moeten vaststellen op het moment dat de prestatieafspraken niet zijn behaald. Nou, inmiddels zijn die financiële effecten, die dus in dit geval voor de provincie gunstig zouden zijn, die lijken zich niet voor te doen. Want ze hebben gewoon het voor elkaar gekregen om de boel tijdig te herstellen en weer op de rit te krijgen. En de ritten hebben ze steeds kunnen laten uitvoeren door vervangend vervoer. Dus in die zin is er niet iets wat we af te rekenen hebben nu op dit moment met de vervoerder. Wat dus een afrekening in ons voordeel zou zijn. En die lessen, dat is natuurlijk inderdaad, daar ben ik helemaal met u eens, je moet van dit soort dingen gewoon leren met elkaar. Het is een relatief nieuwe techniek, maar waarvan we wel zien dat de afgelopen 2-3 jaar het steeds massaler wordt uitgerold, niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen. Dus we doen steeds meer ervaring op met elektrische bussen. En je ziet ook wel dat de techniek daarmee steeds betrouwbaarder wordt. Dat moet ook wel, want we hebben nu nog een behoorlijk wagenpark aan dieselbussen, bussen achter de hand staan. Dat op het moment dat je 50 bussen naar de garage moet sturen om een kinderziektes eruit te halen. Dan hadden we nu nog wat dieselbussen staan die het konden opvangen. Ja, hè, die dieselbussen gaan we steeds meer uitfaseren. Dus daarmee moeten die elektrische bussen ook wel steeds betrouwbaarder worden. Want we hebben straks niet meer die backup. Dus hè, die stok achter de deur zit er ook wel degelijk. En nogmaals, de cijfers krijgt u.
Meneer de Jager.
Ja, ik wil de voorzitter of de gedeputeerde danken voor zijn antwoord. Ik heb één aanvullende vraag, want hij maakt een onderscheid tussen de elektrische bussen die als laatste zijn toegevoegd aan de vloot en elektrische bussen die we wellicht daarvoor al in gebruik hadden. Deze problemen waar de gedeputeerde aan refereert, doen die zich niet voor bij oudere elektrische bussen die wij in gebruik hebben? Of is daar ook nog een toelichting op te geven?
We hebben in het verleden hebben we inderdaad die wat oudere bussen gehad. Ik meen op de stadslijn reden lijn 1, lijn 2. Dat was een wat kleinere bus. Die hebben we vervroegd laten afschrijven en vervangen. Omdat daar speelden ook allerlei technische problemen. Daar bent u volgens mij 2 jaar geleden een keer over geïnformeerd. De vloot met elektrische bussen die we nu hebben is redelijk nieuw. Dus oudere elektrische bussen waar dit soort problemen zich voordoen, daar heb ik op dit moment geen voorbeeld van.
Dank u wel. Daar moet u het denk ik voor nu mee doen. Ik zie nog een hand bij meneer Oud-Wesseling, GroenLinks.
Ja, dank u wel. Ja, GroenLinks had de vragen niet mee ingediend, maar dat had wat betreft ook heel makkelijk wel het geval kunnen zijn. Naar aanleiding van wat de gedeputeerde heeft genoemd, heb ik daar nog 2 vragen over. Ten eerste gaf hij aan dat hij zich niet herkende in enkele cijfers die werden genoemd, omdat die slechts over 1 of 2 maanden gaan, aan het eind van het jaar. Maar er staat ook duidelijk in het artikel genoemd dat de jaarnorm niet gehaald is bij alle buslijnen behalve 1. Dus kan de gedeputeerde dat wel onderstrepen dat het klopt. En vraag 2 is, toen ik inderdaad las dat het met name in de winter problemen zijn, gaf de gedeputeerde aan dat dat aan de verwarming ligt. Subvraag, als eerste vroeg ik me af, is het dan de verwarming? Want ook in de zomer heb je toch ook gewoon een verwarming /airco, dus dan heb je toch net zoveel problemen ermee. Maar mijn eigen vraag is eigenlijk, ik vroeg me ook af, accu's presteren altijd in de winter slechter. Hè? Dat zie je ook al vaak bij een mobiele telefoon. Wanneer je buiten rondloopt terwijl het vriest, dan is die opeens leeg en ben je weer warm binnen, dan is die weer vol. Ik vroeg me af of dat probleem eigenlijk ook speelt bij elektrische bussen.
Dank. Eén momentje gedeputeerde, want er is ook nog een vraag via het scherm. Meneer Breur van de SP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Laat ik beginnen met de gedeputeerde te bedanken voor zijn beantwoording. Het is goed om te vernemen dat de cijfers onze kant uitkomen. Betekent ook dat wij dan op korte termijn een statenvoorstel mogen verwachten?
Dank u. Zijn er toevallig nog andere mensen die, want dan geef ik gedeputeerde de gelegenheid voor dit te beantwoorden, deze vraag te beantwoorden. Ga uw gang.
Ja, de vraag van de heer Breur is voor mij een beetje cryptisch, want ik zou niet goed weten waar we dan een statenvoorstel over moeten laten komen. Misschien kan daar zo meteen nog iets op toegelicht worden. Wat betreft de vragen van de heer Oud-Wesseling, die cijfers die in het artikel stonden, kloppen. We hebben eigenlijk de eerste 3 kwartalen waren de prestaties goed van die bussen. Dus zaten we boven die norm van 93%. Alleen doordat ze de laatste 2 maanden zo keihard naar beneden kelderden, ben je uiteindelijk gemiddeld ook onder die jaarnorm terechtgekomen. Dus als die laatste 3 maanden, 2 maanden niet zouden meetellen, hadden we ze gehaald. Maar doordat het de laatste 2 maanden zo kelderde, en dat is op zich logisch, want je hebt bijna die hele vloot naar de garage moeten sturen. En inderdaad, dat balanceren is een van de problemen. Dus bij het ene type bus hadden we het probleem met de verwarming. En of dat dan ook voor de airco geldt in de zomer, dat weet ik niet. En ik hoop ook niet dat we erachter gaan komen komende zomer, omdat het probleem gewoon verholpen is. Maar bij dat andere type bus, en daar zijn we voor een deel ook nog bezig, maar daar loopt nu een verbeterplan. Daar had het inderdaad te maken met het balanceren van de batterij, accu, zeg maar.
Dank u wel. Meneer Breur, wilt u nog even toelichten wat u precies wilde weten?
Ja, je zou denken dat er een en ander zou moeten worden bijgesteld met zulke cijfers. Dus vandaar dat ik vraag, van, gaat daar een voorstel over komen?
Meneer Schadelee?
Nee, daar gaat geen voorstel over komen. Het is misschien goed om te onderstrepen ook richting de heer Breuren dat de vervoerder uiteindelijk de eigenaar is van de bussen. En wij hebben met de vervoerder de afspraak dat ze lijnen rijden. En wij hebben op een zeker moment in 2019 tegen die vervoerder gezegd van nou, het zou onze liefding waard zijn als je meer elektrische bussen laat rijden. En daar hebben we toen een extra subsidie voor gegeven waar ook weer prestatieafspraken aan zijn gekoppeld. Dus dat is denk ik het samenhang van de dingen. Maar ik voorzie daar nu niet een statenvoorstel voor de komende tijd.
Oké, dank u wel. Dan ronden we hiermee de rondvraag af. Gaan we over naar de grote projecten waarvan we er net een behandeld hebben. En ik heb begrepen dat daar verder geen informatie over komt. Dus dan gaan we gelijk door naar de onderwerpen die ter bespreking staan. Dan wel anderszins opgewaardeerd. En het eerste is de staatsbrief ontwerpprogramma Gezond en Veilig 2022-2025. Ja, dit is geagendeerd op basis van de inmiddels door PS aangenomen nieuwe werkwijze rondom programma's en projectbesluiten. Dus u kunt indien gewenst hier nog een inbreng op leveren of het woord overvoeren. En ik denk, ik loop de partijen even af. En ik neem dan de volgorde, dat is voor mij helemaal nieuw, dus daar wil ik toch nog even gebruik van maken. Op het scherm hier, dat is eigenlijk de alfabetische volgorde, maar dan kom ik vanzelf bij de sprekers die hier aanwezig zijn, denk ik. Nou, dat is toch een beetje ingewikkeld. Nee, dat ga ik niet doen. ik ga beginnen bij de fractie van het CDA. Is hier iemand die het woord hierop wil voeren? Mevrouw de Kruijf, ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik, volgens mij mag ik beginnen, dus ik ga...
Zeker!
Nee, dank voorzitter. Uitgebreid stuk. Op een paar punten hebben wij even nog wat vragen. Allereerst wordt er in het document gesproken over het stimuleren van OV-gebruik in de regio. Uiteraard zijn wij positief over het idee, maar we maken ons nog wat zorgen over het plan. Het stimuleren van OV-gebruik in de stad is een stuk makkelijker dan in het buitengebied. Dit komt vooral voor, over de ook vaak genoemde reden, dat het OV minder goed bereikbaar is in het buitengebied. Wetende dat de OV-concessie weer aankomt, vragen wij alsnog hier wederom aandacht voor. Het duurt vaak in het buitengebied lang voordat een reguliere bus vertrekt en de afstanden naar een bushalte is vaak groot. Ter bevestiging neemt gedeputeerde Staten dit zeker wel mee in ook de plannen Gezond en Veilig. Daarnaast wordt er gesproken over het stimuleren van fietsgebruik in de regio. Wederom positief. Overigens gaat dit vaak over fietspaden op gemeentegronden en dus ook gemeentelijke besluiten. Wij vragen ons af hoe de provincie zorg gaat dragen dat de gemeenten juist mee gaan bewegen. En hoe gaan wij ervoor zorgen dat gemeenten hun weginrichting veiliger maken, zodat fietsers echt veilig kunnen fietsen. In combinatie van het OV en de fiets in het buitengebied heerst bij ons ook nog de vraag hoe de veiligheid kan worden bevorderd. Lijnbussen rijden geregeld door dorpskernen heen, waar onze kinderen en ouderen gebruik maken van de fiets. Het gevaar op een ongeluk is daarbij groot. Welke maatregelen gaat GS daarvoor nemen dat dit duurzaam veilig is en vooral ook blijft? Er wordt gesproken over dat windmolens in beginsel niet zijn uitgesloten in een stiltegebied en dat plaatsing echt uitsluitend kan onder stringente voorwaarden. Wij zijn benieuwd wat naast de geluidsnormen nog meer voorwaarden kunnen zijn om uitsluiting te regelen. Zeker omdat juist dit in dit stuk gezondheidsnormen zo belangrijk is. Of wordt hier nog gewacht op de landelijke afspraken omtrent gezondheidsnormen? Als laatste wordt er gesproken over de partners en instrumenten. We zijn erg benieuwd naar de gezondheidsscan en daarbij ook benieuwd wanneer deze verwacht is en wanneer deze in gebruik genomen kan worden. Daarnaast wordt er gesproken over een expertgroep die opgericht gaat worden omtrent gezonde ruimtelijke inrichting. Zij zullen ook het adviesteam van de provincie gaan adviseren. Zijn hier al ideeën over welke experts deze groep zal gaan vullen? En daarbij zouden we ook graag willen meegeven dat hier mensen uit het buitengebied in deze groep terug zullen gezien worden, zodat ook zo divers mogelijk voor onze regio gesproken wordt. Als laatste een textuele opmerking. Op pagina 31 loopt de tekst abrupt af. Dus ik gok dat een opmaakfout is, maar dat wil ik graag nog even benoemen. Dat is het, dankjewel.
Dank u wel, mevrouw de Kruijf. Dan ga ik naar het scherm. En dan geef ik als eerste het woord aan de heer Overkleeft van D66, die neem ik aan hier op het woord voert.
Dat klopt, voorzitter, maar wij hebben geen inbreng op dit onderwerp. Dank u wel.
Dank u wel. Dan ga ik door naar de Partij voor de Dieren in de zaal, de heer De Weert.
Dank u wel. Het ontwerpbeleidsprogramma Gezond en Veilig richt zich op het bevorderen en beschermen van de gezondheid van onze inwoners door middel van de inrichting van de fysieke leefomgeving, zo valt te lezen in het document. De Partij voor de Dieren vindt het goed dat hierbij niet alleen aandacht is voor de kwaliteit van het leven hier en nu, maar dat er ook aan de kwaliteit van het leven van toekomstige generaties en mensen elders op de wereld wordt gedacht. Echter, het lijkt toch dat een groot deel van onze inwoners nog vergeten wordt. Ik heb het natuurlijk over de dieren. Ook zij hebben immers belang bij een gezonde en veilige leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan voldoende schaduw, rust en schoon water. Daarom de vraag, worden dieren ook beschouwd als inwoners van de provincie Utrecht? Zo nee, waarom niet? En zo ja, waarom worden ze dan niet bij dit beleidsprogramma betrokken? De ambities stellen verder dat er zo min mogelijk schadelijke emissies vanuit industrie, energieopwek, landbouw en ook vervoer moeten zijn. Ondertussen worden er wel nieuwe activiteiten ontplooid die extra emissies opleveren, zoals de aanleg van wegen, om maar een voorbeeld te noemen. Ervan uitgaande dat deze hoofdprincipes of ambities niet betekenen dat alle activiteiten die hier haaks op staan, stopgezet worden, wat heeft het dan voor consequenties wanneer de ambities niet behaald worden? Dan, voorzitter, de Partij voor Dieren is blij met de aandacht die er in het document ook is voor hittestress, lichtvervuiling en het belang van voldoende stiltegebieden. Het CDA zei daar net ook al wat over. We lezen dat de provincie onderzoekt of het huidige aantal stiltegebieden voldoende is, of dat het wenselijk is om aanvullende locaties aan te wijzen. Wanneer kunnen we de resultaten van dit onderzoek verwachten? Er wordt verder gesteld dat windmolens niet per definitie uitgesloten zijn in stiltegebieden. Dat vinden ook wij jammer en raar, gelet op de maatschappelijke weerstand die er bestaat tegen vooral de geluidsoverlast die mensen kunnen ervaren door windmolens. Ook vanwege de groene en natuurlijke uitstraling van stiltegebieden willen we het college via de gedeputeerde daarom vragen de realisatie van windmolens in of bij stiltegebieden zoveel mogelijk te ontmoedigen. Tot zover.
Dank u wel, meneer De Weert.
Voorzitter.
Ja, meneer Bart.
Ja, ik had een vraag aan de heer De Weert. Er staat volgens mij ook in de tekst dat er in ieder geval wordt gekeken dat als een windmolen die normen die voor de stilte tellen niet kan halen, dat die daar ook absoluut niet geplaatst kan worden. En dat eigenlijk alleen als de technologische ontwikkeling op een bepaalde manier plaatsvindt, waardoor die windmolens zo stil zijn dat ze rond die stiltegebieden kunnen geplaatst worden zonder dat daarbij de normen worden overbroken. Dat er dan pas sprake kan zijn van zo'n eventuele ontwikkeling. Als de stilte gewaarborgd kan worden en een windmolen geplaatst kan worden, ziet de Partij voor de Dieren dan nog steeds een probleem daarmee? En zo nee, waarom is er dan een aparte regel voor windmolens nodig ten opzichte van andere mogelijke bronnen van geluid? Want eigenlijk is dat dan gewoon al geregeld met het voorstel wat hier nu gedaan wordt, toch?
Dank, meneer De Weert.
Nou, het gaat niet alleen om de geluidshinder die ervaren kan worden door windmolens. Ik had het ook net in mijn korte bijdrage over de uitstraling van die gebieden, groene en natuurlijke uitstraling. En die wordt natuurlijk door windmolens best wel aangetast. Dus dat is voor ons ook een argument dat meetelt, waardoor wij zeggen liever geen windmolens in of bij stiltegebieden.
Dank u wel. Dan ga ik door naar de heer Breur van de SP. Of voert u niet het woord op dit onderwerp?
Ja, het is een mooi stuk. Zeker als je bedenkt dat dit nog maar het ontwerp is. Qua layout ziet het er goed uit. De inhoud spreekt ook bijzonder aan. Wel willen wij graag meegeven dat het voor iedereen leefbaar en veilig moet zijn. Dus vergeet ook niet mensen met een kleinere portemonnee dat het ook voor hun schoon, leefbaar, veilig moet zijn. Dat is eigenlijk wat we op dit moment willen meenemen en bekijken uit naar de volgende de fase. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Ga ik door naar de heer Berlijn, neem ik aan. Ja, 21.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, een aantal vragen over windturbines sluiten een beetje aan op de andere partijen, die vragen die al gesteld zijn. Maar dan niet zozeer in combinatie met die stiltegebieden, maar gewoon over de gezonde leefomgeving. Bladzijde 38 wordt onder andere gezegd, het geluid van windturbines bij hetzelfde geluidsniveau bijvoorbeeld hinderlijker dan het geluid van de zaakjes, spoor en gewone wegen. Hoe wordt daarmee omgegaan? Hoe wordt dat, want eind van het jaar worden die geluidsnormen als het goed is vastgesteld door de Tweede Kamer. Dus hoe verhoudt zich dit stuk dan tot die geluidsnormen die nog gaan komen? En dan een stukje, vraag over het stukje sporten en bewegen. Het hele stuk komt dat naar voren dat sporten en bewegen ontzettend belangrijk is. Er wordt ook gesteld dat de helft van de inwoners van de provincie onvoldoende beweegt. Maar verder zie ik daar geen eigenlijk handvaten over hoe dat toch bewerkstelligd gaat worden. Dat het mensen meer gaan sporten. Maar ook, zijn er voldoende sportfaciliteiten überhaupt? Hoe wordt dat in kaart gebracht en welke kaders worden daar aangesteld? Dus per aantal inwoners per vierkante kilometer of zo, hoeveel sportfaciliteiten zijn er nodig? Dat zie ik dan te weinig terug in dit stuk. Dus mijn vraag is eigenlijk van hoe wordt daarmee omgegaan? Dank u wel.
Fijn, dank u wel. Ga ik naar de heer Hazeleger, SGP. Heeft u een opmerking over dit stuk?
Ja, ik heb zelfs een inbreng. Ja. Ja, voorzitter, het is, wat mij betreft is het een, of wat ons betreft is het een leesbaar stuk. Compliment wat dat betreft. We hebben het stuk wat hierna op de agenda staat, hebben we natuurlijk in eerste lezing best wel flink afgeschoten, juist op die leesbaarheid en op de layout. En dan is dit stuk wel echt veel beter, dus ik wil daar echt een groot compliment voor geven. Inhoudelijk een paar dingen. Allereerst vind ik het lastig dat in de eerste pagina's, pagina 8 en 9, met name wordt heel erg hoog opgegeven van die zes hoofdprincipes. En er wordt eigenlijk gesuggereerd dat het beleid in dit programma daar een beetje aan opgehangen is. Terwijl die hoofdprincipes, op pagina 9 staat er dan aanvullend, is een deel van de uitwerking van de zes hoofdprincipes opgenomen in andere beleidsprogramma's. Maar in werkelijkheid zijn alle zes die hoofdprincipes krijgen gewoon een plek in één van de beleidsprogramma's van onze provincie. Groen groeit mee, mobiliteitsvisie, klimaatadaptatie, landbouwvisie, sociale agenda, circulaire economie. En als je vervolgens verder leest, dan kom je bij pagina 19. Daar lees ik: door gezond en veilig als voorwaarde te stellen bij alle thema's wordt bijgedragen aan de brede ambitie om een gezonde en veilige leefomgeving te realiseren. Dat vraagt een interdisciplinaire werkwijze. Kijk, dan snap ik hem. En dan bedoel je dus dat dit programma een soort van check is op gezondheid, veiligheid bij die zes thema's die in een ander beleidsstuk zijn geborgd. Als ik hem zo goed begrijp, dan vind ik dat prima, maar dan zou ik dat in de opzet van het document nog wel wat scherper willen. Bijvoorbeeld dat die zes principes pas in hoofdstuk 2 worden genoemd en niet al in hoofdstuk 1. Want volgens mij is hoofdstuk 2 een uitwerking van die gedachte. En zou hoofdstuk 1 overkoepelend moeten zijn en ook over hoofdstuk 3 gaan. Ik hoop dat de technische mensen dit een beetje kunnen volgen. Dan ben ik ook benieuwd hoe dat dan terugkomt, hoe die zes hoofdprincipes en de rest van dit document terugkomen in dat monitoringsplan wat eraan komt. Ik ben heel benieuwd hoe die opgesteld is. Gaat het langs de lijnen van die zes hoofdprincipes of meer langs de lijnen van de hoofdstukken van dit programma? Of misschien een combinatie, kan natuurlijk ook nog. De gezondheidsscan, die kan waardevol zijn. Ik ben wel benieuwd naar de uitwerking daarvan. Ik zag in het document al een klein voorproefje, maar ik hoop niet dat de complete gezondheidsscan is. Dus ik ben benieuwd hoe gaat die eruit zien, hoe uitgebreid is dat en dan kunnen we daarin meegenomen worden. De expertgroep, dat vind ik wel een beetje een ingewikkelde. Dat is we zien die bij alle beleidsdossiers van meneer Van Muilenkom zien die terugkomen. We begonnen met cultuur, toen kwamen we bij wonen. En nu zien we het ook bij... zien we het hier terug. En ik ben wel benieuwd, kunnen we dat niet een keer tussentijds evalueren? Van hoe valt het eigenlijk dat die experts erbij worden gehaald? Hoeveel kost dat en wat levert het op? Ik vind het allemaal wel grappig klinken, maar ik ben wel benieuwd van hoe werkt het in de praktijk? En kunnen we dat een keer evalueren? En dan tot slot nog vier kleinere puntjes. De geluidproductieplafonds die ook binnen 2 jaar, geloof ik, moesten worden afgesproken? Daarvan vraag ik me af, zit daar beleidsruimte in voor provincies of is dat zijn dat vastgestelde plafonds en hebben we daar alleen de wettelijke verplichting om die zelf te handhaven? Houden we vast aan beleidsuitspraak 4, waar gezegd wordt dat we de advieswaarde van het WHO gaan halen in 2030. Ook na de aanscherpingen die er zijn geweest in 2021, die doelen van de WHO zijn flink bijgesteld. En mijn vraag is, gaan we daaraan vasthouden en is dat realistisch? Bij basis, nee, dat doe ik wel even technisch, en dan de laatste, varend ontgassen. Daar lees ik nu dat we toch mee gaan doen in het meedraaien met pilots om ketellichtplaatsen eigenlijk. Dus op de kust, of aan de kust, aan de zijkant van het water, dat ontgassen mogelijk te maken. Klopt dat? Dat was het, voorzitter.
Dank u wel, meneer Hazeleger. Ga ik door naar de fractie van de ChristenUnie. Ik praat een beetje langzaam, zodat gedeputeerden ook weer... Dat was een vraag over varend ontgassen. Varend ontgassen, ja, ik ben blij dat dit in mijn laatste commissievergadering ook nog weer even als onderwerp terugkomt. Een van de prachtige provinciejargon uitingen. Wie van de ChristenUnie? Meneer De Harder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wat ons betreft, het programma is mooi in lijn met de omgevingsvisie. Dus daar complimenten voor. We lezen ook meerdere malen dat het vooral gaat om het behalen van de doelen en niet zozeer alleen om de normering. Dat is ook heel fijn. Het bevorderen van een publieke ruimte die beweging stimuleert. Ook een sterk punt van dit programma wat ons betreft. Beschreven ambities voor de stilte gebieden die daar staan. Ik hoor hier wat kritische opmerkingen, maar die zijn ons uit hart gegrepen. Zoeken naar mogelijkheden om nieuwe stilte gebieden aan te wijzen. En ook goed kijken of je ook andere kwaliteiten van de stilte gebieden kunt borgen. We willen er wel voor pleiten om dat wat er staat rondom het Schone Luchtakkoord. Het gaat ook over de nieuwe WHO-streefwaarden die gesteld zijn. Die zijn wel serieus wat strenger dan de oude. En daar staat nu een beetje open. Dat gaan we in het Schone Luchtakkoord kijken hoe en of we die een plek kunnen geven. Wat onze fractie betreft mag de provincie wel duidelijk zijn in dat ons streven is om die ambitie wel vast te gaan leggen om naar die streefwaarde uiteindelijk toe te gaan werken. En dat onze inbreng en onze inzet is voor het Schone Luchtakkoord. Dus dat is wat ons betreft nog iets te vrijblijvend. En dan het programma, het heet natuurlijk Gezond en Veilig. Maar voor wat betreft veiligheid is het voor onze fractie wel een beetje mager. De focus ligt volledig op veiligheid die samenhangt met gezondheid. Die definiëring staat ook letterlijk eigenlijk zo op pagina 17. En dan zit er nog iets expliciets over externe veiligheid, waar echt een wettelijke rol ligt. Maar fysieke veiligheid is toch wel echt wel meer dan dat. En landelijk zijn er door het Instituut Fysieke Veiligheid, volgens mij is het ondertussen het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, kernwaarden geformuleerd voor omgevingsbeleid voor fysieke veiligheid. En we vinden het wel een beetje gemiste kans dat we daar eigenlijk nu niets van terugzien. Dus we zouden het college nog wel willen oproepen om samen met de veiligheidsregio te kijken of er mogelijkheden zijn om die kernwaarden een plek te geven in dit programma en te kijken waar wij er als provincie een rol zouden kunnen spelen. En dan zou het ook kunnen doorvertaald worden naar de instrumenten, waar een aantal gewoon goede instrumenten staan, maar de gezondheidscan dus over gezondheid alleen gaat en niet over veiligheid. Over die instrumenten, we hopen ook wel een beetje flexibiliteit. Hè? Dus als instrumenten zich ontwikkelen of vernieuwen, dat we dan niet in dit programma de komende jaren vastzitten aan deze instrumenten. Terwijl er misschien vanuit de GGD of de veiligheidsregio een instrument komt wat heel goed toepasbaar is. Hè? Dus dat daar wel flexibiliteit in zit, dat zouden we wel graag willen horen. En ook wel aandacht vragen voor ook hierbij participatie en bewustzijn bij inwoners van onze provincie. En zeker de doelgroepen die soms misschien wel lastig te bereiken zijn, waarvoor het bewegen heel belangrijk is en die dan moeilijk op te bereiken zijn. Misschien kunnen wij daar de gemeente wel bij helpen. En tot slot ook de aandacht voor monitoring en hoe we dat goed gaan doen. Het is best een lijvig programma geworden met beleidsuitspraken, ambities, streefwaarden, normen, instrumenten. Alles bij elkaar. Maar het is vooral belangrijk om de integrale monitoring op die doelen vast te houden. Niet alleen om te zien of we de norm halen, maar ook of de doelen, het bereik daarvan echt in zicht komt. Dank u wel.
Dank u wel. Kijk ik even naar het scherm of er iemand van de PVV is die inbreng heeft op dit onderwerp. Dat is niet het geval. Gaan we over naar de fractie van GroenLinks. Meneer Oude-Wesseling.
Dank u wel.
Ja, GroenLinks heeft een tweetal vragen. De eerste is eigenlijk door mijn collega De Harder al gesteld. Meer concreet over de WHO-advieswaarden ten aanzien van geluid die onlangs streng zijn geworden. GroenLinks vroeg zich af hoe het realistisch het is dat we deze behalen in 2030. En de tweede gaat over geur. Ook heel belangrijk. Ja, dat hebben we ook nog onlangs weer gehoord in de media. En we vroegen ons af of er ook nog een nieuw beleidskader voor komt in 2022. Dat was het.
Dank u wel. Dan zie ik mevrouw Krijgsman van de Partij van de Arbeid. Bent u degene die het woord voert?
Ja, voorzitter, dat ben ik. Dank u wel.
Gaan we gang.
Voorzitter, de PvdA is blij met het voorliggende stuk. Zeker nu met de coronacrisis is iedereen zich er extra van bewust van wat het belang is van gezondheid en veiligheid. We hebben echt nog wel een paar vragen, wat opmerkingen aan de ambities bijvoorbeeld. Eén opmerking die ik even vooraf wil maken. Het viel mij op dat er zeker in de statenbrief nog een taalfoutje zat, maar ook op pagina 25 stond er nog een verwijzing naar de WABO. En een programma onder de Omgevingswet zal denk ik niet moeten verwijzen naar de WABO. Om onze doelen te gaan halen. Er is al wat eerder gezegd vandaag over de afname van geluidshinder. Een heel terecht punt van wat de PvdA betreft. Alleen zou ik graag willen kijken of we de gemeentes ook verder kunnen ondersteunen om andere problemen aan te pakken. Ik noem even bijvoorbeeld het geluidsscherm bij de A27. Het nachtelijk kappen van bomen. Dat soort dingen, dat wordt vaak 's nachts uitgevoerd. Werk aan het spoor, ook in de nacht. Festivals bij een festival in Bunnik, wat overlast heeft in Utrecht, kan daar een rol voor de provincie aan weggelegd om daar wat te gaan coördineren. Misschien ook richting een lobby, richting Den Haag, om bijvoorbeeld die geluidsschermen langs de Rijkswegen ook in orde te laten zijn. Voorzitter, dan ook de stiltegebieden. Ook daar zal het een en ander over gezegd. Het viel ons op dat in de bijlagen stond dat een van de ambities is voldoende stiltegebieden. Als je daar het stukje leest, dat er bijvoorbeeld op pagina 44 in het stuk staat en een kaartje, dan zie je al een kaartje waar de stiltegebieden nou liggen. En wij vroegen ons af of het misschien een idee is om die ambitie wat scherper te stellen. Door gewoon echt scherp te stellen van, nou, we behouden stiltegebieden die we nu hebben. En we kijken of we er stiltegebieden aan toe kunnen voegen. En dan zouden wij ook het liefst kijken dat er zijn de laatste jaren wat stiltegebieden verdwenen. Of die bijvoorbeeld weer zodanig aangepakt kunnen worden. Of daarna gekeken kunnen worden of die er weer onder zouden kunnen vallen. Voorzitter, dan de hoge beleveningswaarde en de robuust klimaatbestendig zijn van de natuur. Ook daar moesten we even bij nadenken van, wat moeten we daarbij voorstellen? En als we het over natuur- en geluidsoverlast hebben, hoe gaan we dan om bijvoorbeeld met vuurwerk? Er zijn in het verleden nog wel eens vergunningen afgegeven naar bij natuurgebieden, in het broedseizoen. Gaan we hier ook rekening mee houden? Of wordt dat misschien al gedaan en hebben wij dat even niet terug kunnen vinden? Voorzitter, dan tenslotte, de landbouw en het voorzorgprincipe. We zien steeds vaker ernstige uitbraken van virussen. De coronacrisis ligt natuurlijk voor de hand en daar heeft de landbouw niks mee te maken. Maar ik denk bijvoorbeeld ook aan de Q-koorts of de vogelgriep die nu rondwaart. Overschakelen naar een minder intensieve, diervriendelijke kringlooplandbouw is dan een goede stap. Maar wordt deze inderdaad minder intensief? In de landbouw zien we ook nog veel gebruik van bestrijdingsmiddelen. En is het een idee om bijvoorbeeld op de gronden die de provincie verpacht, om daar regels te gaan stellen over het gebruik van deze bestrijdingsmiddelen. Nou heb ik het bijvoorbeeld over glyfosaat, dat de ziekte van Parkinson lijkt te veroorzaken uit de recente publicaties. Is de gedeputeerde ook bereid om daar verder eens naar te kijken en wat daar de mogelijkheden van zijn? Voorzitter, daar wou de PvdA het even bij laten.
Dank u wel. Dan ga ik naar de fractie van D66. Oh, die is al geweest. Ja, meneer Van Reenen, 50+.
Nee, dank u wel, voorzitter. Duidelijkste.
Dank u wel. Dan ga ik gelijk door naar de fractie van de VVD. Mevrouw Van Hulsen.
Ja, dank u wel. Ik vond het heel ingewikkeld om het te goed te kunnen plaatsen. Dus ik volg eerlijk gezegd een groot deel wat meneer Hazeleger ook over zei. En hij heeft het voor mij enigszins kunnen verhelderen. Ik vond het echt... Ik begrijp dat er een deel uit het bodem- en waterprogramma nu hierin is, heeft moeten landen. Volgens mij is het wel zeer uitgebreid en daar zit ook een beetje mijn basisvraag. En daar hoor ik ook een aantal andere mensen over. Want gaat het eigenlijk om bestaande wet en regelgeving en op een enkel ding na zit daar niet heel veel keus in. Dus dat vond ik de zoektocht naar hoe je dit programma dan moet lezen en wat je er dan mee kunt en wat het uiteindelijk oplevert. Is daar een soort helder inzicht in, vroeg ik mij af. De instrumenten, ja, ik heb er 6 opgeschreven, inrichting fysieke leefomgeving, de gezondheidsscan, die vond, nou, daar kon ik me iets bij voorstellen. Maar de andere, de gezondheidseffectscreening, een map-table, kennis verspreiden en dan het innovatieprogramma. Ik begrijp dat het innovatieprogramma bij het volgende agendapunt bespreken. Allemaal beleidsarm. Dus het blijft erg zoeken wat dit programma nu feitelijk gaat opleveren. Anders dan dat de dingen die in de verordening natuurlijk moeten landen, daarin landen.
Dank u wel. Mevrouw Van Ulsen, dan ga ik naar de fractie van DENK. Mevrouw Demir, bent u dat? Is iemand anders van DENK aanwezig? Dat is niet het geval. Volgens mij heb ik dan alle fracties gehad. Het was een wat wilde rondgang, dus ik hoop dat ik niemand oversla. Dan ga ik naar gedeputeerde. Gaat u nu de vragen beantwoorden, gedeputeerde? Of gaat u het gesprek aan? Of neemt u een en ander mee in de noten van beantwoording? Zoals in het statenvoorstel ook over de vervolgprocedure staat. Ik denk dat het goed is om helder te zijn wat we hier nog kunnen uitdiscussiëren en wat u meeneemt.
Nee, dat lijkt me heel goed, voorzitter. Er zijn een aantal dingen door u naar voren gebracht. Ik denk dat we heel goed even moeten kijken, want u wordt eigenlijk gevraagd om een reactie te geven op het stuk. En dat wordt meegenomen bij de reacties die nu ook door de gemeente en allerlei andere partijen worden genomen. Dus we moeten denk ik even heel goed zorgen dat voor de verslaglegging, dat u even heel goed kijkt van de punten die u heeft ingebracht. Dat u denkt van, zo staan ze goed geformuleerd. Hè? Want dat is van impliciet. Ik hoef dat nu niet te zeggen, u bent onjuist of weet ik wat allemaal. Maar ik denk dat we wel, en dat kan denk ik collega Schadelijk ook even doen ten aanzien van mobiliteit en fiets en OV, dat we even in ieder geval even een reactie geven op wat er gemeld is. Ik heb in ieder geval, om even te beginnen met misschien de vragen over het stuk, het beleidsprogramma, het omgevingswet, beleidsprogramma gezond en veilig. Nou ja, het is eigenlijk een soort verplichting, zou je haast kunnen zeggen, vanuit de omgevingswet die we hebben. We hebben een omgevingsvisie gemaakt. Nou, we hebben een vertaling daarvan gemaakt. Maar onlangs heeft u in PS, ja, in de laatste PS-vergadering, heeft u het bodem- en waterdeel vastgesteld. Nou, een ander onderdeel is het milieudeel. En eigenlijk in onze omgevingsvisie hebben we eigenlijk gezegd van dat gezond en veilig als een grote paraplu hangt boven onze omgevingsvisie. En dat eigenlijk vertaald moet worden in alle programma's die onder die omgevingsvisie vallen. Dat is een beetje de uitdaging die er ligt. En dus die, u heeft helemaal gelijk, mevrouw Van Ulsen, het is beleidsarm. Er zitten geen andere nieuwe beleidsregels in instrumenten, of instrumenten niet beleidsregels in, dan alleen de omgevingsvisie zijn opgenomen. Maar het gaat juist niet alleen om die normen, zoals de heer De Harder ook stelde. Het gaat om hoe we het ook voor elkaar krijgen. Dus als je het stuk leest, dan is het echt van, hoe willen wij het vanuit onze eigen taken en verantwoordelijkheden hebben, hoe willen we het goed invulling geven? Een aantal instrumenten die u noemde, gezondheidsscans, het expertteam, de maptable, nou, dat is al een bestaand instrument, die zijn we aan het nadenken. Waarom? Omdat we met heel veel partijen gesproken hebben, ook heel veel gemeenten, en die vinden dit allemaal best wel een complex onderwerp. Dus het is aan de ene kant bedoeld voor onszelf om het gezond en veilig goed te laten landen in alle programma's. Maar het is ook bedoeld om gemeenten instrumenten te geven hoe zij gezond en veilig in hun eigen omgevingsvisie, maar ook in hun omgevingsplannen die ze maken, als ze binnenstedelijk wat gaan doen, invulling kunnen geven. En de heer Frans van de SCP, Haasleger, dankjewel. Die zei, Van Muilenkom komt weer met een expertteam aanzetten. Ja, het is bij wonen ook zo. Het is bij erfgoed ook zo. En ik zeg gewoon bij, het functioneert heel goed. Het voorziet echt in een behoefte. Dat je ziet dat bepaalde expertise ontbreken gewoon bij partijen. En dat ze een beroep kunnen doen op een expertpool van partijen die bekend zijn met de problematiek hier in de provincie. Dat is heel goed. Nou, we zijn dat nog aan het optuigen, aan het doen, wie er allemaal in moet komen te zitten. Ook in het kader van gezond en veilig. Maar we denken dat dat wel heel waardevol kan zijn. Even over stiltegebieden. Er zijn heel veel partijen die iets over stiltegebieden hebben gezegd. We hebben in het kader van de omgevingsvisie daar ook een discussie over gehad. En het lastige bij, we kunnen wel gebieden aanwijzen, maar stiltegebieden worden bepaald door de geluidskwaliteit in die stiltegebieden. Dus op het moment als het lawaai waar dan ook vandaan komt te hoog wordt, ja, dan is het stiltegebied weg. Dus ja, ik vond op zich de insteek die mevrouw Krijsman koos van, nou ja, stel dan in ieder geval dat we ervoor willen gaan dat wat we nu hebben aan stiltegebied, dat behouden blijft. En je kunt kijken dat je bepaalde geluidbelastende kwesties die er spelen, om die zoveel mogelijk te verminderen. Eén voorbeeld, dat hebben we bij de omgevingsvisie vastgesteld, is het afsteken van vuurwerk in de stille kern. Nou, vanavond heeft de commissie omgevingsvisie, u heeft mij een opdracht gegeven, ga dat eens met de gemeente doen. Nou, we komen nu met een voorstel, er komt gewoon een algemeen verbod in alle stiltegebieden om nog vuurwerk te mogen afsteken. En voor de verder ligt het vaak bij de APV van gemeente, maar op die manier is er één bron in ieder geval weg, maar goed, met oud en nieuw. Maar het stiltegebied is best wel een uitdaging met een vele ontwikkelingen in onze provincie. Er moeten iets van de komende 20 jaar 150.000 woningen bij komen. Mensen moeten zich ook kunnen verplaatsen. Dus het is best wel goed om daar heel erg accent op te hebben. Die keerzijde van die fysieke ontwikkeling, dat er een groene omgeving moet zijn. Dat er ook stilte moet zijn. Dat er ook de klimaatbestendigheid, dat allemaal goed zijn invulling krijgt. Ja, dat is een hele belangrijke. En dat is wel een beetje de uitdaging. Het is niet alleen stenen stapelen in deze provincie. We willen ook dat dit een hele gezonde provincie blijft, waar mensen gewoon gezond en gelukkig kunnen leven en wonen. Nou, dat is gewoon een uitdaging die er ligt. En we maken het zo belangrijk, omdat de groei van deze provincie is zo gigagroot. Dus daar zit de beste spanning.
Mevrouw Van Ulsen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Heeft u ook een prioritering binnen of per gebied? Het zijn heel veel opgaves naast elkaar. En het blijft natuurlijk eigenlijk heel erg interessant, wat krijgt nou wanneer voorrang? De energieopwekking of de stilte of de natuur of de stenen. Wanneer en hoe gaan we dat aanvliegen?
Nou, nu Van Muilenkom.
Ja, sorry. We hebben natuurlijk een aantal omgevingswetsbeleidsprogramma's. En daar moet het allemaal in landen dat op het moment of het nou over de energietransitie gaat of over waar we wonen of waar mobiliteit zich ontwikkelt, dat je continu aan de voorkant die discussie al inbrengt van hoe zorgen we met alle ontwikkelingen die er zijn, dat je inhoud geeft aan gezond en veilig. En er zullen wel eens spanningen komen dat je zegt van ja, of we gaan dit woningbouwproject niet realiseren, ik noem maar even wat, en dat zetten we allemaal die mooie betaalbare woningen en hier. Maar het geeft wel een druk op dat ten koste gaat van groene omgeving of van, nou ja, dat zijn wel de afwegingen waar we mee te maken zullen krijgen. En dan gaat het altijd om, kun je het zo doen dat het ingepast kan worden, dat het gelijk op kan lopen? Of moet je soms zeggen, ja, dan moeten we het hier toch maar niet doen. Nou ja, maar wat we wel hebben gezegd, ook binnen het college, je moet die discussie niet gaan voeren als de plannen klaar zijn. Dat moet aan de voorkant gebeuren als je aan die gebiedsontwikkeling. Dus dat is wel een beetje de spanning die erin zit. U heeft er helemaal gelijk in. Ik zit even te kijken of ik nog... Oh ja, de WAO-advieswaarde. Er zijn ook een aantal mensen die het gezegd hebben. Vanuit het Schone Luchtakkoord, ik mag daar zelf ook zittingen innemen in de landelijke stuurgroep. Het is in ieder geval zo dat we hebben doorgerekend met de oude advieswaarde, dat we dachten van met alle maatregelen die er genomen worden, gaan we die WAO-normen halen. Maar die nieuwe, ik vraag me af, meneer Oudewesseling, of dat het geval zal zijn. Binnenkort hebben we weer stuurgroep... Hoe daarmee om te gaan. Maar die ambities die zijn niet een klein beetje scherper geworden, maar echt een heel fors stuk scherper geworden. Dus nou, we moeten daar echt wel iets aan doen. Maar als het iets te maken heeft met ook gezondheid, dan moeten we wel gaan kijken nou ja, wat we wel kunnen doen en in welk tempo dat mogelijk is. Maar ik denk dat het best wel een druk zal zijn om de ambitie van 2030, dat we die gaan halen. Ik zeg het even maar heel eerlijk.
Dat is een beetje uitlokking bijna, meneer Oud-Wesseling.
Ja, toch even een kleine vraag. De gedeputeerde zei, als er sprake is van gezondheid, volgens mij is het bij geluid toch bijna eigenlijk altijd om gezondheid? Of ik begreep hem waarschijnlijk verkeerd, bedoelde hij dat?
Nou, ik bedoel eigenlijk te zeggen van de WHO-normen die er zijn nu, en of je daar met de ontwikkelingen die er zijn, of je binnen die normen kunt blijven, ja dan wel nee. Nou, als die normen een stuk scherper worden, dan zal het eerder de conclusie zijn dat je niet aanhoudt. En dan krijg je uit, als je niet aan de normen voldoet, hè, dan vertaal ik het door, dan zal het een ongezondere situatie zijn. Maar het is echt een, ik vind het, het is soms wel een factor 4 naar beneden, hè, echt een forse aanscherping. Dus, nou, ik vind het best, maar als er meer duidelijkheid over komt hoe we ermee gaan, dan wordt u daar automatisch wel over geïnformeerd.
Oké, dank u wel.
Hierbij laten.
Ja, dat is goed. Ik zie nog wel, überhaupt de beantwoording, bedoelt u?
Ja, om te kijken, zoeken, want anders zit ik iets te zeggen wat ingebracht wordt en of dat goed of juist is. Maar ik vind het allemaal juist. Dat...
Wat ingebracht is, is in ieder geval iets wat meegenomen moet worden. Ja, en wat reactie vraagt in de noten van beantwoording. Hè? Dat is wat we concluderen. En dat is ook wel fijn, want de tijd dringt, zou ik maar zeggen. Maar ik zag nog een handje bij meneer Hazeleger. Of hij gaf aan een interruptie te willen plegen. Is dat nog steeds zo, meneer Hazeleger?
Ja, nou, de interruptie die ik had, is die heeft hij net in de laatste zin beantwoord. Alleen, ik had twee openstaande punten. Die ik wel belangrijk, omdat dat echt vragen zijn. En anders dan kan ik net zo goed een mailtje sturen, denk ik. Mijn vraag was de gezondheidsscan. Daar zit nu een soort eerste proefje of zo zit in dat stuk. Of is dat een gezondheidsscan? Dus ik vroeg me even af, wat is de status van het stukje van de gezondheidsscan die in het stuk zit? En worden we meegenomen in de ontwikkeling daarvan? Hoe gaat dat er uiteindelijk uitzien? En die geluidproductieplafonds, daar heb ik ook een vraag over gesteld. Namelijk of dat iets is wat de provincie zelf vaststelt. Of dat dat iets is wat het Rijk vaststelt en wat de provincie alleen hoeft uit te voeren.
Oké, dank u wel. Meneer Van Muilenkom, kunt u daar, denkt u, antwoord op geven? Dus de gezondheidsscan en het kleine stukje wat er al over in het stuk zit, is dat wat het is?
Ja.
En de geluidsproductieplafonds?
Ja. Even over de gezondheidsscan. Het is een soort werkwijze die ik net al even iets over vertelde, waarin die 6 hoofdprincipes, die ook in het stuk staan, de basis voor vormen. Hè? Dus... Bij die gezondheidsscan, dat zal een uitwerking zijn van hoe dat is. Nou, we zijn er echt bezig om dat goed uitwerking te geven. Het zijn ook wel vrij diverse hoofdprincipes, maar die komen gewoon uit de omgevingsvisie ook. En die geluidplafonds, die moeten binnen 2 jaar na inwerkingtreding van de omgevingswet worden vastgesteld. En die worden van rechtswege vastgesteld. Dan is het altijd zo dat wordt vastgesteld en dat er nog een werkruimte in zit, geloof ik, 1,5 decibel als werkruimte, dat er af en toe pieken kunnen zijn. Maar het is dus 2 jaar na inwerkingtreding van de omgevingswet. Dus dat, stelt 1 januari 2023 is, dan wordt dat 2025, 1 januari.
Oké, dank u wel. Dan weet u dat, meneer Hazeleger. En dan heb ik hier...
Alleen dat vroeg ik niet. Ik vroeg niet wanneer die inging. Ik vroeg wie dat vaststelde. Namelijk de provincie daar dus zelf invloed op. Of doet het Rijk dat?
Landelijk.
Oké.
Dan tot slot voor deze... vooruit. Eerst mevrouw De Kruijf. Die gaf al aan nog gevraagd te hebben. En dan meneer De Harder. Nogmaals, uw opmerkingen worden meegenomen, hè? Of dat worden van reactie voorzien in de noten van beantwoording. Mevrouw De Kruijf, CDA, ga uw gang.
Ik hou het kort. Even naar aanleiding van uw beantwoording. Voor mij voor de duidelijkheid, dit stuk wordt dus kaderstellend voor alle andere beleidsstukken die er gaan komen. Dus eigenlijk de beleidsstukken moeten op basis van deze kaders aan hun voorwaarden voldoen. Dat is vraag 1. En vraag 2, de nota van beantwoording... Even nog een klein beetje een leek hier, maar dat gaat dus in principe alle partijen op dit moment de mogelijkheid om hun opmerkingen in te brengen betreffende dit beleidsstuk. En naar aanleiding van dat alle partijen in die periode van nu tot volgens mij midden, eind maart, begin april, die tijd hebben gehad, dan komt de nood van beantwoording en komen dus ook onze vragen daarin terug.
Ja.
Oké?
Ja, klopt.
Dus beide ja klopt? De eerste, ook, de eerste over de kaderstelling ook ja klopt?
Ja, nee, kijk, die kaderstelling, dat is dus belangrijk. Want dit is echt, als u dit vaststelt, en ook met de instrumentarium erbij, dan zal het zo uitgewerkt worden dat andere programma's daar invulling aan moeten gaan geven. Want daarom willen we die gezonde en veilige leefomgeving centraal stellen. En als het vastgesteld is, van ja, en hier moet je wel rekening mee houden aan de voorkant. Nee, zeker.
Dank u wel. Meneer De Harder, ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb nog één vraag. Ik ga ervan uit dat het meeste van mijn inbreng inderdaad via die noot van beantwoording terugkomt. Zeker ook voor dat veiligheidsdeel. Maar voor die normen voor fijnstof en ultrafijnstof, dat is meer iets denk ik voor dit debat. Hè. Dus de oproep gedaan van laten we ons als provincie nou uitspreken dat wij wel die streefwaarden van de WHO, die nieuwe streefwaarden, als ambitie wel willen nagaan streven. Ik snap dat daar nu geen datum op geplakt kan worden en dat die echt enorm zijn aangescherpt. Maar het zou wel fijn zijn als we als provincie daar wel een voorzet durven te doen en zeggen, ja, dit is in ieder geval onze inzet wel.
Dank u wel, gedeputeerde.
Ja, ik zie het even zo van dat die opmerking die is gehoord. En als je het hebt over WHO-normen en luchtkwaliteit, dan is het vooral ook van belang dat als wij als Utrecht iets vinden, dat we dat op landelijk niveau iets vinden. Want luchtkwaliteit is iets wat nogal een erg mobiel medium. Dus daarom hebben we het beleg bij die stuurgroep landelijk schone luchtakkoord. Om te kijken of we daar tot goede afspraken kunnen komen. Dat we met z'n allen uitspreken dat we zeggen, nou ja, het zal misschien in 2030, maar 2031 worden. Maar uw oproep is duidelijk. Laat uw inzet is, zorg dat het die 2030 bij wijze van spreken gehaald wordt. En ik geef al aan, ik denk dat het lastig zal worden, maar zo snel mogelijk.
Meneer Harder?
Ja, dat is niet helemaal wat ik zei. Dus dat we die oude streefwaarden hanteren voor 2030 en dat die ook haalbaar zijn, dat snap ik. Maar die nieuwe streefwaarden als ambitie, zonder dat we daar nu meteen een datum aan koppelen, wel inbrengen in dat schone luchtakkoord, dat in ieder geval de positie van de provincie Utrecht is. En dat we dan 2030 niet halen, dat snap ik ook wel. Want die normen worden nu aangescherpt en die paar jaar om dan nog zo te versnellen, dat gaan we natuurlijk niet halen. We moeten ook geen onrealistisch doel maken. Maar die ambitie daarin brengen, en weet ik veel, of we de 2050 gaan koppelen als dat haalbaar is, dat weet ik niet. Maar wel dat we daar wel naar gaan streven ook. En dat we niet stoppen na 2030.
De discussie moet de datum zijn, zegt u eigenlijk.
Oké, dank u wel. Even voor alle helderheid. Alle opmerkingen worden meegenomen van een antwoord van een reactie voorzien in de nota van beantwoording. Vervolgens wordt het door GS vastgesteld en daarna ter kennisneming aan de Staten gestuurd. Dat is de procedure. Dus het komt niet hiermee terug in het Statenvoorstel voorgelegd ter vaststelling. Dit even voor alle duidelijkheid. Oké. Dank u wel. Dan gaan we door naar de statenbrief herzien concept innovatieprogramma gezonde leefomgeving. En dat is opgewaardeerd door de VVD. En mevrouw van Gilsen. Ja, ik wou zeggen. Nee? Oh, mevrouw van Ulsen. Dat staat verkeerd op mijn briefje. Ga uw gang.
Ja, eigenlijk een beetje dezelfde reactie, alleen vanochtend bij BEM over de sociale agenda. Schoenmaker blijft bij je leest, heb ik opgeschreven. Ik vraag me toch af in hoeverre dit nou allemaal nog over de rol en de taken en verantwoordelijkheid van de provincie gaat. En of wij het echt nodig vinden om een half miljoen per jaar, plus vanochtend een half miljoen zal 1 miljoen per jaar uit te geven aan dingen die toch weinig concreet zijn en vooral de vraag, hoe kunnen we nou zien wat dat oplevert? Dus er worden 6 mensen op ingezet op dit programma, als ik het goed begrijp. Wat gaat dat precies opleveren en hoe kunnen wij dat volgen?
Dank u wel, meneer Van Muilen. Kom, ga uw gang.
Op basis van de discussie die we in november of december hebben gehad, dat men zei van het is een dik verhaal van, nou, ik meen wel 60, 70 pagina's. Maak het concreter wat je doet. En er werden veel Engelse termen in gebruikt. Nou, het is niet helemaal gelukt om die helemaal eruit te halen. Maar wat wel is gedaan, en dan ben ik serieus, is dat we vaststellen met de ongelooflijke groei die we hebben. We hebben net het beleidsprogramma besproken en er zitten best wel grote uitdagingen. Je noemde het zelf net ook al, ja, welke belangen gaan dan voor, hè, bij het een of het ander. We hebben het afgelopen jaar hebben een aanjaagprogramma gehad, dat we het belang van gezonde leefomgeving bij het Rijk, in de provincie, bij onze kennis, continu aangejaagd hebben. En de conclusie was eigenlijk, toen we het met al die partners hadden besproken, zeggen van jongen, wij gaan zo sterk groeien en die leefomgeving komt zo onder druk, zorg dat er een innovatieprogramma komt. Een innovatieprogramma laat zien dat je het heel breed moet bekijken hoe je doet om die complexe integrale vraagstukken goed op te pakken. En dan heb je, ga met nieuwe netwerken aan de gang. Hè. Dat is een van de dingen, dat is met die gemeentekennisinstellingen, universiteiten, GGD, KNMI, want we hebben ze in Utrecht, hebben we ze allemaal. En ze hebben het eigenlijk wel bij de provincie neergelegd, want ze zeggen, jullie hebben uw rol als middenbestuur tussen het Rijk en al die partijen. Is het een hele passende rol voor de provincie. U zegt van, schoenmaker blijft bij je leest. Ja, als college interpreteren we het zo van, het is een heel passende rol voor ons als college. Tussen, en dan begin ik al bij de inwoners. In het innovatieprogramma worden juist ook al de inwoners heel erg bij betrokken. Met allerlei pilots en projecten die we hebben. Met de gemeente, met de instellingen. Maar ook bij het Rijk. En soms willen we ook laten zien dat de provincie Utrecht een hele bijzondere regio is waar economische groei sterk is, waarbij wij ook de gezondheid centraal hebben staan. En dat wordt in Europa, ja, het is een beetje een verkooppraatje, maar zelfs in Europa wordt het gezien van, zijn we een voorbeeld, hè? En je hebt het altijd over de most competitive region, hè, in Europa. Nou, we zijn de afgelopen jaar als tweede geëindigd. Maar het gaat over economische groei, maar hoe je economische groei en gezonde leefomgeving tegelijk op laat lopen. Het is een van de belangrijke indicatoren daarbij. Dat houden we vast, omdat we denken van, als we hiermee bezig gaan, met de goede pilots, ook data gedreven, hè, want soms doen we wel eens dingetjes, nee, hier wordt echt gekeken wat doen we en wat levert het op. Goede voorbeelden, goede interactie met de kennisinstellingen en met de gemeente, hoe we dat krijgen, denken we echt dat we behoorlijke meerwaarde kunnen leveren. Dus het zijn ook projecten die we gaan doen en die staan in de bijlage opgenomen. Ik vind die projecten eigenlijk best wel redelijk concreet. En dat zijn projecten niet alleen in de grote stad. Ja, dat is misschien stedelijke druk soms groot. Het is ook in Gevianen, het is ook in Koten, het is ook in Leuzen. Dus we proberen dat in de hele provincie, daar dingen in gang te zetten en van te leren. En het kan zijn dat er voorbeeldprojecten of pilots zijn die mislukken. Nou, dan weten we dat ook. Maar als we ervan leren, om het ook verder uit te dragen naar anderen.
En wat heeft het dan straks opgeleverd? Iedereen is dan gezonder.
Nou, wat het heeft opgeleverd, ik kan u twee dingen zeggen. Eentje is dat we een fysieke leefomgeving hebben waar we ontzettend trots op zijn. Waar we fijn vinden om te wonen en te werken en te leven. En dat die leefomgeving er is, ondanks alle groei en ontwikkelingen die er zijn. En het tweede is dat we er natuurlijk naar streven met het stimuleren van sport en bewegen en de ruimtelijke inrichting. En dat de mensen hier ook nog gezonder zijn en dat we zeggen, joh, de provincie Utrecht is de gezondste en gelukkigste regio van Nederland. Daar doen we het voor. Dat is die ambitie die we hebben met alle ontwikkelingen die er zijn. Ja, die uitdaging moet je jezelf stellen, vind ik, als je een omgevingsvisie hebt waarbij je gezondheid, gezond leefomgeving als paraplu erboven zet.
Dank u wel. Dat is een mooie punt die ik hoor. Anders gaat u zichzelf herhalen. Dat is denk ik niet nodig. Mevrouw Krijgsman, u heeft nog een vraag op dit punt, want anders ga ik door naar het volgende onderwerp.
Nee, op dit punt. Gedeputeerde praat namelijk heel gepassioneerd over een aantal projecten. En ik vroeg me af, om het wat concreter te maken, zou het niet een idee zijn als het op een gegeven moment een keer mogelijk is om een werkbezoek of een infosessie of zoiets dergelijks daarover te doen? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van Muilenkom.
Nou ja, dat misschien dan moet mevrouw Van Ulders ook meegaan. Nee, maar ik denk dat het een goed voorstel is. Ik denk dat het, er zijn best een aantal mooie projecten om te laten zien. En dat we gewoon een aantal van die innovatieve projecten laten zien. En ook projecten die misschien wel mislukt zijn. Want daar gaat het dan soms. Soms kunnen dingen ook mislukken. Dus we moeten nog even kijken of we een goed moment inprikken om gewoon, nou, of mensen uitnodigen of op bezoek gaan. Moeten we even, nou, dan moeten we maar even een afstemming met de Griffie verder invullen. Dat vind ik een goed punt. Dat maakt het ook concreter.
Oké, gaan we dat op die manier doen. En misschien kunnen de dames meedenken om te kijken waar dan het bezoek heen gebracht moet worden. Oké, dank u wel. Als u het goed vindt, ga ik eerst even door naar een onderwerp wat al een paar keer van de agenda afgevallen is en ik dat niet nog een keer zou willen laten gebeuren. Dus ik wil voorstellen 2.8 naar voren te halen, omdat het al een uitgestelde behandeling van oktober is. Heeft u geen bezwaar tegen, hoop ik. Hè? Dat gaat om de statenbrief ongevallen trams met ontsporing. Ja, dat had ik bij het vaststellen van de agenda moeten doen. Dus u heeft wel bezwaar, want dan ga ik heen terug.
Nee, voorzitter, maar ik hoop dat mijn collega mobiliteit op tijd aanwezig is.
Ja, dat, maar mevrouw Lejeune, sorry, nee, maar het is een opwaardering van de heer De Weert van de Partij voor Dieren vanuit oktober. En ik wilde eigenlijk hem het woord geven en niet daar heel veel omheen laten ontstaan. Ga uw gang, meneer De Weert.
Ja, dank u wel, voorzitter. Heel fijn dat het nu alsnog besproken kan worden. Zoals u allemaal weet hebben er vorig jaar 3 ongelukken met trams plaatsgevonden. Waarbij de betreffende trams ontspoorden en grote schade ontstond aan materieel en infrastructuur. En er ook meerdere mensen helaas gewond zijn geraakt. Ook dit jaar heeft er weer een ongeval plaatsgevonden met een tram en ontsporing in Nieuwegein. En in alle gevallen was er sprake van roodlichtnegatie door automobilisten. Dat blijkt uit onderzoeken die zijn uitgevoerd. Naar aanleiding van die eerste 3 ongevallen had de Partij voor de Dieren vorig jaar juli bij de behandeling van de kadernota een motie ingediend om te onderzoeken waar het technisch haalbaar is om spoorbomen te plaatsen bij nu nog onbeveiligde tramkruisingen. Die motie hebben we toen aangehouden om eerst de onderzoeken af te wachten. En uit die onderzoeken bleek onder andere dat er nu tijdelijke en mitigerende maatregelen worden genomen, zoals het langzame laten rijden van de trams bij kruisingen in Nieuwegein. Dit heeft als gevolg dat reizigers een langere reistijd ervaren en het OV minder aantrekkelijk wordt. Maar we lazen ook dat er een afwegingsschaal in het verschiet ligt, waarin alle onbeveiligde tramkruisingen beoordeeld zullen worden op veiligheid en de criteria worden opgesteld waaraan veilige tramkruisingen moeten voldoen. En daarover heb ik nog een paar vragen. De eerste is of de ontwikkeling van het afwegingskader betekent dat de veiligheidsbeoordeling van tramkruisingen tot nu toe onvoldoende was. De tweede is of het afwegingskader naar PS verzonden wordt en zo ja wanneer. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat attentieverhogende maatregelen zoals extra waarschuwingsplichten of ribbels in het wegdek er niet toe zullen leiden dat dit soort ongevallen niet meer plaats zullen vinden? En vindt u ook niet dat we niet op het afwegingskader hoeven te wachten om treffende en reeds bewezen maatregelen te nemen, zoals het plaatsen van spoorbomen? En ziet u ook de wens om spoorbomen te plaatsen breder gedeeld worden in zowel politiek als samenleving sinds de ongevallen hebben plaatsgevonden? En daarbij ook nog even de vraag richting mijn collega commissieleden. Hoe lang zijn we nog bereid te wachten met het nemen van die maatregelen? Want ik vrees, als het afwegingskader er eenmaal ligt, dat het nog een tijd zal duren voordat er daadwerkelijk maatregelen geïmplementeerd gaan worden. Dus ik zou zeggen, laten we niet te lang wachten. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Oud-Wesseling van GroenLinks heeft een vraag aan u.
Meer een aanvulling daarop over het afwegingskader, wat ik misschien die vraag zou willen stellen voordat de heer Schaddelee het woord krijgt. Kan dat ook? Ja, ik had in mijn notities gekeken van december en toen zag ik dat ik daar ook nog een vraag over had. Dat gaat namelijk over dat afwegingskader, dat formaliseert in voor mijn gevoel de verkeersveiligheid. In theorie is dat goed, maar in de praktijk vraag ik me af of het ook echt gaat helpen. Ieder kruispunt is anders. Andere verkeersstromen, andere richtingen, andere snelheden, andere zichtlijnen en andere verkeersdeelnemers. En daarom is mijn vraag, is volgens de gedeputeerde een afwegingskader dan wel het beste? En waarom niet iedere locatie als uniek beoordelen op basis van de huidige ontwerprichtlijnen, maar ook op basis van expert judgment en gezond verstand?
Dank u wel voor de aanvulling. Ik ga overigens niet... Sorry, het spijt me heel erg. Ik ga niet een hele ronde ervan maken, want ik dacht ik doe even 1 statenbrief tussendoor, omdat hij een paar keer van de agenda is afgevallen, haal ik nu naar voren, maar we hebben nog 20 minuten. Kleine tip aan mijn opvolger, ga niet stunten tijdens de vergadering met de agenda, Juliette. Of, ja, Juliette. Dus ik geef gerepeteerde gelegenheid om te reageren, maar ik probeer ook in 20 minuten nog de agenda af te ronden. En er zijn nog 4 andere statenbrieven die ik graag wil besproken. Het spijt me dat ik mensen teleur moet stellen. Ga uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga het zo snel en zo kort mogelijk doen, want het afwegingskader komt naar PS en dat verwachten we het tweede kwartaal van dit jaar. Dat lijkt me een heel goed moment om over wat op zich een heel belangrijk onderwerp is natuurlijk uitgebreid met elkaar van gedachten te wisselen. De veiligheid is nu voldoende, hè, dus laten we dat echt onderstrepen. Want die suggestie zat een beetje in uw eerste vraag. En bovendien, na ieder ongeval wordt ook dat ongeval zelf vrij uitgebreid beanalyseerd. En ook dat hebben we voor mij eerder aan u laten weten. Extra attentieverhogende maatregelen gaan het niet halen. Bent u dat met ons eens? Nou, dat ben ik helemaal niet met u eens. Sterker nog, hè, als ik dat nu zou gaan zeggen, dan loop je natuurlijk ontzettend vooruit op het onderzoek wat we nu aan het uitvoeren zijn. En dat is ook precies de reden dat we moeten wachten met maatregelen. U zegt van ja, spoorbomen werken altijd. Ja, klopt, maar dat kost ook heel veel geld. En het is ook maar de vraag of dat in alle gevallen op alle kruisingen de juiste maatregel is. En juist daarom, en dat zegt de heer Oud-Wesseling ook, hè, ieder kruispunt is anders. Juist daarom moet je een afwegingskader hebben wat breed is en wat dus niet generiek is. Hè. Dus het wordt niet een generiek afwegingskader, maar juist een afwegingskader waarmee je iedere kruising met al zijn eigen eigenheid langs de meetlat kan leggen. Het is goed om nog 3 dingen heel kort te benoemen. We hebben op 4 januari opnieuw een aanrijding gehad met een auto en een ontsporing. Daar zijn door het CDA destijds statenvragen over gesteld en inmiddels ook beantwoord. En ook daar was inderdaad het verhaal rood lichtnegatie. Er wordt nu een aanvullend onderzoek gedaan naar de ontsporingsrisico's bij zijdelingse aanrijdingen. En dan kijken we ook een beetje naar, hebben we nou ervaringen uit andere plekken in Europa en wat zouden we daar tegen kunnen doen. Die verwacht ik ook dit jaar af te kunnen ronden, dat onderzoek. En tot slot heb ik ook naar aanleiding van die laatste ontsporing en aanrijding gezegd van ja, we moeten nou ook gewoon eens een keer heel breed met alle mogelijke disciplines een soort ronde tafelgesprek met elkaar hebben. Wat ik ambtelijk en bestuurlijk laat organiseren. Om te kijken van wat kunnen we allemaal nog meer doen. Hè? Wat hebben de veiligheidsexperts nu niet zelf in de bril? Wat komt misschien niet naar boven naar aanleiding van die ongevallen? Maar wat moeten we nu wel bij de kop pakken? Want ik ben, volgens mij zijn we het allemaal met elkaar eens dat we zo min mogelijk van dit soort ongevallen moeten hebben.
Oké, dank u wel. Meneer de Weert, hier wil ik het voor nu bij laten. Er komt het tweede kwartaal meer informatie. Nee, ik geef niemand meer het woord hierover. Het spijt me heel erg, want ik wil gewoon de rest van de agenda ook afmaken. Tweede kwartaal komt u erop terug. Dan gaan we naar de statenbrief Stamsterzaken uitvoering moties res 1.0. Opgewaardeerd door SGP, ChristenUnie en VVD. En dan krijgt meneer Hazeleger toch het woord. Meteen, nu.
Ja, ik zal de verleiding weerstaan om ook nog naar het vorige agendapunt terug te gaan. Nee, over de rest is, we hebben daar inderdaad een vraag over gesteld. We zien trouwens ook nu het extra document vanuit de regio Amersfoort. Die was hetzelfde als Food Valley, dus dat sprak ons aan. Er werd echt netjes per motie, per amendement, per toezegging, werd er netjes gezegd van dit is de motie, dit is het amendement en dit is wat we ermee doen. En bij de regio Amersfoort werd er zelfs een linkje gegeven van op die pagina van van ons plan van aanpak kun je terugvinden wat we ermee hebben gedaan. En ik vind daar inhoudelijk verder niks van, tenminste heb ik niet naar gekeken. Maar dan weet ik dat de gemeenteraadsleden in al die gemeenten waar je moties en amendementen zijn ingediend, die kunnen dan gewoon kijken van zijn we nu tevreden of moeten we onze wethouder opnieuw op pad sturen met een extra opdracht. En wat ik gewoon vervelend vind bij de regio U16 is dat ze daar gewoon zeggen de moties en amendementen worden meegenomen, punt. Ja, ik vind dat geen fatsoenlijke manier van omgaan met het hoogste orgaan in de gemeente, namelijk de gemeenteraad. En ik vind dat de provincie als middenbestuur erop toe moet zien dat dit proces democratisch verloopt. Het is een heel ingewikkeld proces waar het ook lastig is om draagvlak te houden. En ik denk dat het belangrijk is om in ieder geval draagvlak te houden bij de volksvertegenwoordiging. En dat doe je niet door op deze manier om te gaan met aangenomen moties en amendementen. Graag een reactie van de gedeputeerde wat hij hierin zijn rol vindt.
Dank u, meneer Hazeleger. Dan ga ik naar de heer De Harder.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ons officieel verzoek gaat over het afdoen van de moties. Er is ondertussen ook een technische beantwoording opgekomen voor motie 58. Kan ik die nog wel redelijk volgen? Maar motie 59 zou ik toch echt willen vragen om die nog niet af te doen nu.
Dank u. Tot slot, mevrouw Van Hulzen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik vond het in ieder geval heel fijn om deze statenbrief te krijgen. En op die manier in te kunnen zoomen inderdaad op de moties en amendementen. Ik ben het eens met meneer Hazeleger dat het niet overal even duidelijk is. Dus voor mij niet in de laatste plaats, omdat ik één document, de lettertype zo klein was dat ik het gewoon niet kon lezen. Maar dat is dan toch een ander probleem. Mijn belangrijkste vraag zijn een aantal beantwoord. Dank daarvoor. Maar de belangrijkste vraag blijft eigenlijk, en dat is een herhaling van zetten, ook net bij het andere programma. Hoe komt GS nu tot een integrale afweging van de gebiedskeuzes? Wat kan waar? En ja, ik vind dat wij inzicht zouden moeten hebben in hoe dat tot stand gaat komen, zodat je dat ook kunt controleren. Want nu staat er heel veel in de omgevingsvisie en heel veel in de ressen, maar ook heel veel in andere programma's. En ik heb hier al vaker om gevraagd. Ik zou inderdaad een soort afwegingenkader of een afwegingenmatrix verwachten. Of een strategische agenda. Gedeputeerde heeft aangegeven in de beantwoording dat niet nodig te vinden, want dat doen de regio's zelf. Maar andersom hangt nog steeds boven deze afweging dat wat eruit komt, een soort doorzettingsmacht, het inzetten van pips. Nou, en die twee horen volgens mij bij elkaar. Dus als je een ruimtelijk instrumentarium wil inzetten, zou volgbaar moeten zijn op welke momenten en wanneer en vooral hoe dat dan gebeurt.
Dank u wel. Ga ik naar gedeputeerde Van Essen. Ga uw gang.
Ja, dank voorzitter. Misschien even als eerste de vraag van de SGP. Kijk, er zijn natuurlijk allemaal moties inderdaad aangenomen. We zitten natuurlijk in die samenwerking met die verschillende gemeentes. Bij beeld is het van alle drie de regio's, alle moties zeer zorgvuldig worden meegenomen in het vervolgproces. Er is geen enkel misverstand over. De vorm waarin daarin de stukken, hoe dat is meegenomen, ja, dat verschilt natuurlijk ook omdat het gewoon verschillende zeg maar restcoördinatieteams zijn, hè, vaak ook met ambtenaren ook vanuit onder andere gemeentes en de regio's, die dit uitwerken. Hè. Dus dat het in het ene geval een iets andere vorm heeft dan een andere regio, dat is evident. Het is, bij U6 is het voor mij in de bijlagen wel een overzicht met de moties en ook wel hoe die verder meegenomen worden. En het is zo dat nou ja, ook daar wel degelijk alle moties ook in het vervolgproces aandacht krijgen. Maar ik neem even het inbreng van die Hazeleger ook mee als eigenlijk als advies van dat de manier waarop dat in Amersfoort en Voetveilig is gebeurd, wat u betreft duidelijk de voorkeur verdient of misschien wat helderder is. Wat ik sowieso ook doe, en dat zie ik wel van verantwoordelijkheid, mijn beeld is absoluut niet dat er maar enige wethouder op een andere manier in staat. En dat is dat die moties worden meegenomen in het vervolgproces en amendementen. En tegelijkertijd dat daar soms natuurlijk enige spanning kan zitten tussen wat een parlement heeft aangenomen en het andere parlement, is evident. Nou, daar zijn we ook met bijvoorbeeld sinds een samenwerking rond de A12 Oost, waar ik u al eerder over heb geïnformeerd, ook mee bezig, om daar gezamenlijk juist op een passende manier vervolg aan te geven. Dus ik heb niet de indruk dat in een van de regio's, ook niet de U16, hier lichtzinnig mee wordt omgesprongen. Ik ben daar dus zeker niet alleen in. Net zo goed voelen alle wethouders zich daar verantwoordelijk voor, ook waterschapsbestuurders. Dat gewoon de uitspraken vanuit de parlementen volwaardig worden meegenomen in het vervolg. Er kan geen enkel misverstand over bestaan. Bij de vraag van de ChristenUnie over motie 59. U weet ongetwijfeld meteen dat het dan gaat over de biodiversiteit rond zonnevelden. En eigenlijk de heer De Harde zegt, ja, dat is niet nog niet helemaal als uitgevoerd. Dat kan niet helemaal worden afgedaan. Mijn wedervraag zou eigenlijk zijn, wat voor een extra opvolging vanuit het college zou u dan graag zien, of zou u verwachten op basis van wat het dictum van die motie. Hè? Want wij hebben daar op verschillende manieren, zoals ook in de statenbrief staat verwoord, invulling aangegeven. En alle bereid, altijd uiteraard bereid om daar nog meer aan te doen. Maar mijn beeld is dat we met wat we nu gaan hebben gezet, daar op een royale manier invulling aan hebben gegeven, uitvoering hebben gegeven. Maar mocht u daar nog suggesties voor hebben van wat daar aan toegevoegd zou kunnen worden, dan hoor ik dat uiteraard graag en dan kunnen we dat ter hand nemen.
Een momentje, meneer Van Essen, de heer Harder heeft nog een aanvullende vraag of een interruptie.
Ja, meneer Van Essen had een vraag aan mij, dus ik denk ik beantwoord hem. Dat zit hem niet zozeer op wat er allemaal nog extra moet gebeuren, maar het feit dat we hebben gevraagd om dit als uitgangspunt in die REST 2.0 op te nemen. En die REST 2.0 is er nog niet. Dus op het moment dat hij daar ligt en dat komt duidelijk als uitgangspunt terug, ja, dan is wat mij betreft is hij afgedaan. Dus ik vraag niet om heel veel meer actie. Ik wil hem gewoon op de lijst houden, om hem ook goed in zicht te houden tot dat moment.
Dank u. Volgens mij is dat geen bezwaar. Meneer Van Essen, gaat u verder? En misschien kunt u proberen zo... ik ben pas net aan het woord, dat weet ik hoor. Maar de tijd is eigenlijk op. Dus ik probeer er toch nog snel wat dingetjes doorheen te krijgen.
Ik heb nog één vraag, voorzitter. Alleen van de VVD over de... hoe zit het nou met integrale afweging en gebiedskeuzes en de inzet van PIPs? Dat zijn eigenlijk twee vragen. Kijk, dat eerste, dat raakt ook een beetje aan de sturingsfilosofie van de omgevingsvisie. Het is niet zo dat wij een blauwdruk maken en dat wij vanuit het provinciehuis precies bepalen wat waar in onze provincie moet gebeuren. Hè, wij hebben natuurlijk juist ook geven ruimte aan gemeentes en initiatiefnemers en de samenleving om met goede plannen te komen die passen binnen onze omgevingsvisie, om daar invulling aan te geven. He, dus het idee van dat wij met een afwegingskader precies gaan bepalen wat waar moet gebeuren, dat past niet helemaal bij die sturingsfilosofie. Tegelijkertijd hebben we in onze omgevingsordening natuurlijk hele heldere kaders aangegeven. En hebben onze visie ook een aantal hoofdrichtingen en keuzes, bijvoorbeeld de basisprincipes voor verstedelijking, maar ook de belangrijke locatiekeuzes, de voorkeurkeuze voor opwek van duurzame energie. Dat vindt u ook weer terug in de resten. En dat is natuurlijk wel leidend. Dus dat is niet zo dat daarbuiten niks mogelijk is. Hè? Maar het is wel zo dat wel het uitgangspunt is natuurlijk in ons handelen. Maar dat wij daar ook ruimte geven aan gemeentes. Hè? Dat is ook de manier waarop we dat invullen willen geven. Het is niet zo dat we vanuit het provinciehuis de hele gemeente of de hele provincie en met een blauwdruk willen inkleuren. Een tweede, als het gaat om eventueel inzetten van inpassingsplannen of projectbesluiten op een omgevingswet. Kijk, laat helder zijn, daar heeft u natuurlijk ook bij de besluitvorming over de resten, maar ook bij de besluitvorming over de werkwijze op programma's en projectbesluiten, natuurlijk ook aangegeven hoe u als staten daarbij betrokken wilt zijn. Dus dat zullen we uiteraard ook op die manier invulling geven. Op het moment dat dat aan de orde is, dan zullen we uiteraard tijdig daarbij u over terugkomen. En dat kan natuurlijk alleen maar zijn als de conclusie is, bijvoorbeeld van de tussenbalans medio dit jaar, dat met de ontwikkeling in de verschillende gemeentes van de verdere uitwerking van de plannen uit de resten, we er niet komen. Bijvoorbeeld omdat de balans zon-wind te veel scheef groeit of de onvoldoende samenhang is in de verschillende plannen. Bijvoorbeeld ook ruimtelijk. Nou, mocht dat zo zijn, dan komen wij terug en dan zullen we dan met elkaar het gesprek over voeren. En dan zal inderdaad, als we al op een gegeven moment besluiten tot dat een andere rol van de provincie nodig is, ja, dan kan er toch nog een heldere afweging moeten komen op wat voor locaties, op welke manier. Ik kan meteen een PIP gaan voorbereiden. Er zijn natuurlijk wel andere routes denkbaar. Ja, dat is iets waar we dan met elkaar een debat over moeten voeren. Het lijkt me ook niet opportun om daar op dit moment op vooruit te lopen. Maar u kunt er zeker van zijn dat we op dat moment eerst met u het gesprek aan zullen gaan. En daar kunnen de overwegingen en van wat waar, waarom wel of niet. Dat is een beetje de vraag die mevrouw Van Ulgen stelt. U kunnen daar dan ook bij ook volop aan bod komen.
Dank u wel, meneer Van Essen. Dan ga ik het volgende doen. We gaan statenbrief 2526 en 27 schriftelijk beantwoorden en komen er bij u op terug dan, of bij de indieners, of dat dan voldoende is, dan wel op 20 april opnieuw op de agenda moet komen. En dan wil ik graag proberen in ieder geval nog enige woorden te wijden aan Stadenbrief 2.4, Drawdown Rapport en Klimaatmonitor. En daarvoor wil ik het woord geven aan de VVD, GroenLinks en D66, mevrouw Van Hulsen.
Ja, ik wou eerst wel dan een klein ordepunt maken. Ik vraag me dan ook af waarom we met 2 uur vergadertijd dachten toe te komen, want... Ja.
Ja, de inspreker meldde zich eergisteren, mevrouw Van Hulsen.
Nee, dat weet ik, maar ik vind 2 uur voor een commissie M&M, zelfs als er geen staatsvoorstellen, zijn wel erg krap. Dus ik zou vriendelijk willen verzoeken om daar in het vervolg dan wel rekening mee te houden.
We gaan ons best doen, ja, we moeten... Want dit jullie gaan je best doen.
Komt vaker voor. Nou ja, weet je, het zijn belangrijke onderwerpen. En dat
ik ben het helemaal mee eens, maar we hebben het te krap ingeschat, inderdaad.
Oké. De motie drawdown, jij had de vraag al eerder gesteld en eigenlijk betrokken bij de rest. Hoe dan? Hashtag hoe dan? Hoe gaat GS de vragen oplossen waar de motie zelf ook over gaat? En vooral, hoe kan PS hierover meepraten?
Dank u wel. Kom ik bij de heer Bart. Ga uw gang.
Juist aangezet.
Nee, dat leek niet aan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij met het drawdown rapport zijn we echt hartstikke blij. Het is een heel goed overzicht. Het krijgt eindelijk de aandacht die het verdient, de klimaatcrisis. En elk beleid van de provincie is in principe klimaatbeleid. En dat straalt dit rapport in ieder geval ook echt heel erg uit. En in elk gebied zullen we dan ook meer moeten doen om die klimaatcrisis te lijf te gaan. En nou ja, wij hebben dan wel daar nog wat vragen over. En die kunnen we eigenlijk opdelen in 2 delen. Een deel is inhoudelijk en een deel gaat eigenlijk ook gewoon over het vervolgproces. Hoe gaan we dat nou vormgeven met z'n allen? Want kijk, in sommige thema's zie je ook echt dat we het ook al zien dat klimaat is gewoon de kern van het beleid wat we daar voeren. En dan met name op het gebied van elektriciteit en energie. Maar dat geldt ook op het gebied van mobiliteit. Zijn we al best wel goed onderweg. Als je kijkt naar de oplossingen die drawdown daarop aanbiedt, dan zit dat ook best wel veel al in staand beleid van de provincie. En dat is gewoon hartstikke goed. Maar als het gaat om bijvoorbeeld de gebouwde omgeving, isolatie, dan vragen we ons wel af, is dit niet het moment om dan ook juist nu extra snel stappen te zetten? Volgens ons kunnen we dat nu best wel snel, best wel goed versnellen. De NVDA heeft daar recent nog een rapport over geschreven, wat heel goed aansluit ook bij wat er nu in drawdown staat. We kunnen dit jaar nog 5 miljard kuub aan gas besparen. Dus we vroegen ons ook af, heeft de gedeputeerde dat voorstel van de NVDA ook gezien? En zeker nu met het oog op dat we niet Poetins oorlogsmachine nog verder willen financieren, kunnen we daar dan nu ook extra tempo op maken? En is dit drawdown rapport daar dan ook een mooie aanleiding toe?
Stop. Pardon. Ja, sorry dat het zo moet. Er is een interruptie van mevrouw Van Hulsen.
Dank u wel, voorzitter. Ik merk dat ik een beetje stress krijg van de tijdsdruk. Ik las net vanochtend dat we een nieuw record hebben aan gebruik... energiegebruik in 2021. En ik heb natuurlijk ook gisteren gehoord dat we de bezuinigingsoptie veel serieuzer moeten nemen. Hè? Het minder nodig hebben. Alleen hoe waarschijnlijk is het dat dit ook op die manier gaat lukken? Ik deel uw enthousiasme, maar ik vind wel dat we ook reëel moeten zijn. Hoe ziet u dat?
Meneer Bart.
Ik geloof dat ik de vraag van mevrouw Van Hulsen niet zo goed begrijp in deze context. Volgens mij dat wat NVD bijvoorbeeld voorstelt, is dat er al... Nou ja, we hebben nu al een aantal gemeentes die daar ook heel erg goed mee bezig zijn, ook met gebiedsgerichte aanpak. Er zijn heel veel laaghangende fruitmaatregelen als het gaat over isolatie, over tochtstrips, dat soort simpele dingen, die we volgens mij nu ook al kunnen gaan doen. En de basis daarvoor, die ligt er juist nu ook al, omdat de gemeentes ook al een tijdje bezig zijn, inmiddels met de ressen en met andere energiebeleid. Maar daar moeten we nu dus volgens mij ook ontzettend op versnellen. En daar kunnen wij als provincie een rol in spelen. En ook volgens mij vanuit landelijke overheid is er nu, hoe cynisch dat helaas ook is, dat het nu pas bij de oorlog er is. Maar de urgentie wordt nu eindelijk gevoeld. Dus volgens mij is het hartstikke realistisch om daar nu een versnelling op te maken. En volgens mij is dat ook zeker mogelijk. En wat dat betreft raad ik dat voorstel van de NVDA ook van harte aan mevrouw Van Hulsen. Want daar staan die maatregelen ook heel erg concreet in uitgelegd. En hoe we dat ook dit jaar nog kunnen bereiken, een besparing van 5 miljard kuub aan gas. Is dat een antwoord op uw vraag? Of?
Zeker. Okay. Als u het kunt toemelen, dan hou ik mij van harte aanbevolen.
Absoluut, dat doe ik graag. Dan ga ik verder met mijn betoog, mevrouw de voorzitter. Goed, dat is even over dat deel van het drawdown rapport. Maar er zijn dus ook een aantal thema's waarin ik denk dat dit drawdown rapport een aantal mooie oplossingen biedt. Maar waarvan we ons wel afvragen, hadden we daar niet al veel verder mee kunnen zijn? Een aantal dingen waar GroenLinks ook al een aantal jaren op hamert. Bijvoorbeeld de agrarische sector. We willen allemaal heel graag dat boeren hier een goede boterham kunnen blijven verdienen. We weten ook dat een meer plantaardig dieet nodig is en toch een verkleining van de veestapel. En daarvoor kunnen we bijvoorbeeld veel meer naar bosbouw toe. Dan kunnen we ook veel meer bezig met houtbouw, met biobased bouwen hier. Dat zijn twee oplossingen die ook in het drawdown rapport staan, maar die we eigenlijk ook al een aantal jaren hier toch best wel hard op de agenda proberen te zetten. En dan vragen we ons af, kunnen we dat ook echt dan plek geven nu op onze agenda? Bijvoorbeeld in de plattelandsagenda, in onze landbouwbeleid, in de voedselagenda die eraan komt. De bossenstrategie die er binnenkort aankomt, precies, die wordt volgende maand behandeld. Dan hopen we ook echt dat we de suggesties van drawdown daar dan ook meteen in terugzien. Want het gaat nu echt om die concrete vervolgstappen. En ook bijvoorbeeld als het gaat over voeding. Kunnen we niet ook hier in de catering in het provinciehuis aangeven als wij een meer plantaardig dieet hier hebben. Of zelfs bijvoorbeeld deze week met de week zonder vlees, waar we een heel fijn plantaardig lunch hebben. Dat we ook daarbij aangeven, kijk, dit bespaart zoveel CO2. Dat creëert ook weer een stukje bewustwording. Lijkt ons een hele mooie suggestie om hier concreet ook een stap mee te zetten. Maar dan gaan we heel erg in de details. En ik wil nu nog even terug naar het grotere plaatje van de kern van dit drawdown rapport. En dat is volgens mij dat we, net zoals een financiële verantwoording, ook gewoon een CO2 verantwoording moeten hebben op dit soort thema's. Dus bijvoorbeeld bij woningbouwbeleid, het is geen side note of zo dat we daar CO2 mee moeten besparen. Het moet de kern van ons beleid daar ook op echt zijn. Dus wat dat betreft, wij vragen ons dan af, hoe gaat GS dat vormgeven, die verantwoording, ook op dat CO2-budget dat we hebben? Gaan we daar een vaste plek voor krijgen en hoe gaan we dat dan precies doen? Want dit drawdown rapport is daarin volgens ons gewoon echt pas het begin. Dank u.
Dank u wel, meneer Bart. Gaan we naar de fractie van D66, de heer De Droog.
Ja, voorzitter, dank u wel. En ik zal me ook niet richten tot al die details die er nu in staan. Ik denk eigenlijk dat we hier met elkaar een aantal dingen moeten vaststellen. Toen wij een paar jaar geleden begonnen aan deze periode, toen was een van mijn vragen van, jeetje, wat liggen er voor grote opgaves voor onze neus en hoe pak ik dat nou eigenlijk beet? En dan zijn we gaan kijken. We hebben nu een concernbrede opgave waarbij we zeggen, we willen graag klimaatneutrale provincie zijn. Dat is een enorme opgave. En we weten ook dat we in 2050 met z'n allen klimaatneutraal willen zijn. Dus ik wil ook niet de gehaastheid in me hebben. Ik voel gehaastheid en tegelijkertijd zeg ik, nee, het is belangrijk om zeg maar het beeld te hebben. Ik wil 2050 voor ogen hebben. En tegelijkertijd moet ik nu kunnen beetpakken wat er moet gebeuren. Dus ik ben ontzettend blij om te zien dat de klimaatmonitor er is. Dat we een beeld hebben van waar komen we vandaan en waar staan we nu. Dat is één. En dan ook nog eens een keer verdeeld naar de hokjes zoals we dat landelijk doen, hè, vanuit het klimaatakkoord. Een tweede kant daarin is, wat zijn de opties die we hebben? Hoe kunnen wij, welke scenario's hebben wij om te komen tot een klimaatneutrale provincie in 2050? En dat is echt 29 jaar vanaf nu. Maar ik hoop natuurlijk dat we dat kunnen versnellen. Maar het hoeft niet morgen al gerealiseerd te zijn. Het fijne is, we hebben het. Er ligt nu een rapport, er ligt een basis, op basis waarvan we verder kunnen. Dus ik wil nu niet liever helemaal de inhoud in, hoe graag ik het ook zou willen, maar dat is iets aan de provincie. Dat is iets wat we samen moeten doen met onze partners, samen met gemeenten, samen met het Rijk, samen met Brussel. En weten wat onze rol is in die hele klimaatopgave. Waar staan wij nu eigenlijk? Wat moeten wij nu gaan doen? Nou, wat D66 graag wil, is dat we hier naast ons, zoals de heer Bart net ook al zegt, we zijn heel erg gewend op het sturen op financiën. Maar een paar eeuwen geleden hadden wij nog helemaal geen registratie voor financiën. Het feit dat we het nu allemaal kunnen optellen en weten en hoe het eruit ziet, hartstikke gaaf, en daar sturen we nu ook op. Maar we zijn tot de ontdekking gekomen dat we ook grenzen hebben aan dat wat wij met z'n allen kunnen doen op deze planeet. En een van die belangrijke dingen daarin is gewoon onze broeikasuitstoot. Die kunnen we meten, maar dat hele proces om dat inzichtelijk te maken is een ongoing proces. Dat zijn we met z'n allen aan het uitvinden. Dus het is belangrijk dat wij als provincie, en begrijp dit goed, wij lopen hierin voorop. Wij zijn een lokale overheid die hier nu zicht op heeft, die hier grip op begint te krijgen. Wij zijn een voorbeeld, een inspiratie voor andere provincies, voor andere gemeenten. Wij kunnen onze eigen gemeente meenemen. Welk deel is van hen? We kunnen met het Rijk in gesprek. Hoe zorgen we dat dit afgestemd wordt op het Rijk? Nou, dat is allemaal ook opgenomen in de motie 100, waar de gerepeteerde aan refereert. En onze vraag naar de gerepeteerde is vooral, hoe gaan wij samen beetpakken wat hierin zit. Want dit is een enorm lang proces wat wij niet in deze periode gaan oplossen. Maar wat ik hoop dat wij als cadeau willen geven aan de staten na ons. Om dit beet te pakken en samen het gesprek te blijven voeren als een soort PNC-cyclus op CO2. En ik wil graag van de gedeputeerde horen wat hij nodig heeft om hier bij de komende kadernota een goed team op te kunnen zetten, zodat we die continuïteit hier in de provincie kunnen gaan bouwen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Droog. Nou, gedeputeerde, ik hoor twee hartstochtelijke pleidooien naar aanleiding van het drawdown-rapport en klimaatmonitor. En ik wil u verzoeken, omdat de volgende commissie eigenlijk klaar staat om in 5 minuten uw reactie te geven en misschien wellicht vooral de suggesties te omarmen. Maar ik ga natuurlijk niet over uw tekst. Ga uw gang.
Dank voorzitter. Dank ook voor de inbreng. En volgens mij de grote vraag is, hoe geven wij verder opvolging aan deze mooie eerste stap? Dus dank ook voor de suggesties, ook die vooraf met ons zijn gedeeld en ook hier dit debat aan de orde kwamen. Om verder uitwerking te geven aan die motie 100. Hè. Dat was een beetje de aanleiding. En die vraagt om het centraal coördineren van ons klimaatbeleid. En met de uitwerking die eigenlijk met drawdown nu ligt, is er een mooie basis. Aanvullend ook op wat er al lag natuurlijk vanuit het klimaatakkoord. En in de statenbrief heb ik ook kort geschetst hoe wij nu verder daar invulling aan willen geven. En ik kan dat nu verder nog wel wat inkleuren. Het uitgangspunt is dat de urgente zaken op het klimaatbrede dossier, adaptatie, mitigatie, reductie van uitstoot, circulariteit, energietransitie, dat die snel worden opgepakt. En dat tegelijkertijd wordt gezorgd voor een duurzame borging. Ook in samenhang van die klimaatopgave in onze organisatie. Dus het is en handelen en tegelijk samenhang met elkaar nog beter gaan organiseren. Ik snap heel goed dat u ook het gesprek ook met ons over voert. Het is goed dat we daar nu ook vandaag tijd voor hebben. En dat moeten we ook komend jaar en ook in de volgende collegeperiode zeker met elkaar blijven doen. Ook over het concretiseren en prioriteren van klimaatoplossingen. En ook de rol, ik denk meneer De Droog noemt dat ook terecht, de rol die wij als provincie daarin kunnen spelen. Want we doen dat niet alleen, we doen het met maatschappelijke partners, we doen dat met inwoners, bedrijven en mede-overheden. Klimaatoplossingen, die worden natuurlijk uitgewerkt in ieder programma en domein van onze organisatie. De heer Bart die zegt terecht, elk beleid is klimaatbeleid. Dat ben ik helemaal met hem eens. En het is ook goed om, denk ik, met elkaar tegen elkaar nog eens te bevestigen. We hebben echt wel al veel in gang gezet de afgelopen jaren. Hè. Het programma Energietransitie, waar natuurlijk echt een enorm been hebben bijgetrokken. En een veel grotere bijdrage leveren aan de klimaatopgave dan we 3 jaar geleden deden. Maar bijvoorbeeld ook onze regionale veenweidenstrategie. Waar we natuurlijk ook op het gebied van bodemdaling en uitstoot van veenweidegebieden echt een hele stevige aanpak hebben neergezet, gericht op 50% reductie van die uitstoot. De bossenstrategie die eraan komt, ons mobiliteitsbeleid, ik heb dat net al genoemd, economisch beleid, onze eigen gebouwen, onze eigen organisatie, inkoopbeleid, en de hele agenda circulair, die je natuurlijk ook deels op ziet. Dus in die zin hebben we al heel veel in gang gezet, en tegelijkertijd, we zijn natuurlijk nog lang niet, en we moeten dit ook elkaar hier echt scherp in houden. Maar die concernbrede klimaataanpak die gaat over het borgen van de samenhang en de effectiviteit van het geheel. Van al die verschillende activiteiten in die verschillende programma's. Kijk, en het drawdown model dat biedt in mijn ogen echt inzicht in de huidige uitstoot. En het vormt ook een goede kapstok om de samenhang en de effecten van wat we in die verschillende programma's en de wijden doen. Om dat in beeld te brengen en ook door de tijd te gaan volgen. Het drawdown rapport biedt daarna natuurlijk ook inzicht in de potentie van verschillende reductieopties. Nou, daar geldt nog wel voor dat er echt nog een beleidsmatige doorvertaling naar de provincie nodig is. Van hoe kunnen wij ook vanuit onze rol, vanuit onze mogelijkheden bijdragen aan die genoemde reductiemogelijkheden. Het is niet zo dat wij dat één op één daar een keuze in moeten doen. Dat moeten we eerst echt wel beleidsmatig doorvertalen. Nou, wat zien wij nou als vervolgstappen? De eerste vervolgstappen die we nu aan het zetten zijn, is om per domein en programma onze klimaatmaatregelen die we doen of gaan doen, om die op te nemen in dat drawdown model. En zodat we daarmee ook dat model verder vullen en dat ook onze eigen maatregelen daarmee al inkrijgen. Vervolgens wordt per domein het programma in beeld gebracht hoe die klimaataanpak verder aangescherpt en geïntensiveerd kan worden. Er kwamen net al een aantal voorbeelden langs. Die staat ook deels in het drawdown kort, maar die inspiratie kunnen we daar ook bij gebruiken. Maar natuurlijk ook maatregelen en instrumenten, ook middelen niet te vergeten, die vanuit het Rijk natuurlijk op ons afkomen. Nieuw kabinet heeft forse ambities. En het is ook niet zo dat we het in spend isolation hoeven te doen. Hè. We moeten ook heel goed kijken wat voor kansen daar liggen en wat voor beleid daar wordt gemaakt, zodat we daarop aan kunnen haken. Nou, wat ik u zou willen voorstellen is dat we u zo, nou, ik denk dat we misschien hopelijk net voor de zomer een informatiesessie meenemen in deze ontwikkelingen, hoe we daar verder met elkaar invulling aan geven. En dat we misschien later dit jaar, dan ook in de vervolgsessie daarop, wat nader stilstaan ook bij, ja, wat betekent het nu verder qua prioriteitsstelling, rolneming van onze provincie in het hele klimaatdossier. En niet te vergeten hoe we dat ook structureel borgen in een overal jaarlijkse, ja, zeg maar monitoringcyclus met heldere doelen, indicatoren, resultaten. Ik hoor de heer De Droog dat noemen, ik hoor de heer Bart dat noemen. En daarmee wordt eigenlijk die concernbrede opgave ook meer structureel ingericht en ook geborgd in onze organisatie. Nou, dat hebben we gewoon nodig om grip te krijgen en koers te houden op die, nou, de ambities voor 2030 en 2050. En dus dat is in feite ook een soort, zoals we net genoemd, een soort CO2-verantwoording in alle programma's. Nou, dat is eigenlijk, we zeggen, een soort invulling daarvan. En mijn ambitie is dat om dat ook in de loop van dit jaar met elkaar op die manier te gaan ontwikkelen. Dat we daar, ik hoop in het najaar met elkaar dan ook dat ik u daarover kan informeren. Naast deze inhoudelijke bijeenkomsten heb ik in de statenbrief die daarvoor ligt ook toegezegd. Ik ben bijna klaar, voorzitter.
Ja, dan komt het zo.
Toegezegd dat we in de zomer, ik denk zo net laten we zeggen september, een voortgangsbrief, een statenbrief ontvangt. En daar zal ik naast de vorderingen van verschillende opdrachten die je hebt meegegeven via motie 100, ook een overzicht geven van de stand van zaken van de maatregelen uit het klimaatakkoord. En daar hebben we ook gecommitteerd om een heel aantal zaken in gang te gaan zetten. En in die statenbrief zal ik u ook een overzicht geven van de voortgang daarvan. Dus al met al zijn dat de dingen die we voor de concernbrede opgave nu in gang gezet hebben. En misschien nog één laatste, en als ik mag voorzitter, ook even omwille van de tijd. Dat is de suggestie van GroenLinks als het gaat om versnellen van isolatie. Wordt ook gerefereerd aan dat voorstel van de NVDE. Ik zat daar zelf toevallig oorlog in Oekraïne houdt ons allemaal zeer bezig. En dat is natuurlijk wat ook landelijk op dit moment natuurlijk wel wordt gesuggereerd van hoe kunnen we nu versneld gaan. Dit ook versneld eigenlijk energiebesparing en isolatie gaan realiseren. En ik wil zeker op korte termijn gaan kijken hoe we daar als provincie ook een rol in kunnen pakken. En welke mogelijkheden daarvoor zijn. Ook in samenspraak met mede-overheden uiteraard.
Dank u wel, meneer Vanessa. Ik zie instemmend geknik in de zaal, maar toch ook nog wat vragende ogen. Meneer Bart? Misschien formuleren in een conclusie in plaats van een vraag. Maar ja, het is maar een suggestie, hè?
Ik zal mijn best doen. Kijk, ik ben hartstikke blij met de toezegging van de gedeputeerde om te gaan kijken naar isolatie en of we dat sneller kunnen doen. En ook de toezegging voor monitoring richting de zomer lijkt me hartstikke prettig. Natuurlijk zijn we het verder ook heel erg eens met de gedeputeerde dat op het gebied van elektriciteit en energieopwekking dat we echt enorme stappen hebben gezet. En terecht dat de gedeputeerde dat aan had. Maar volgens mij hadden we daar dit drawdown rapport ook niet voor nodig. Volgens mij zit de kracht van dit drawdown rapport juist in de andere sectoren, in het andere beleid, waarop we juist die stappen wel nog moeten zetten. En nou ja, zoals we net ook aangaven, bossenstrategie komt eraan, voedselagenda komt eraan. Dat is allemaal nog voordat de gedeputeerde aangaf om voor de zomer dan daar een update over te geven. Terwijl ik zou juist heel graag willen zien dat we de voorstellen van drawdown al meenemen in de agenda's die nu straks op de agenda staan. Zeker voor de bosstrategie en nou ja, zeker ook voor het convenant duurzaam bouwen bijvoorbeeld als het gaat over de suggesties die drawdown dan doet. Dat lijken me toch dingen die we nu al mee kunnen nemen. Dus ik hoop dat er dan ook aandacht kan worden besteed aan hoe die suggesties mee worden genomen in ieder geval ook de stukken die nu tot en met de zomer al op dit gebied komen. Want daar kunnen we ook al een enorme besparing mee teweeg brengen. Dank u.
Dank u wel. Dat is eigenlijk een suggestie om het vooral nog eens in het college goed te onder de aandacht te brengen, waarvan de heer Van Muilen kom al zit te knikken. Dus die heeft gelukkig goed meegeluisterd. Is het voor een van de andere opwaarderers nog reden om iets te zeggen, meneer De Droog?
Sowieso dank voor alle toezeggingen en woorden en de schetsen die er zeg maar aan zitten te komen. Daar volste vertrouwen in. Ik was nog even benieuwd, ik meen dat het ook in de brief stond hoor, maar nog even een bevestigd te hebben dat we wel voor de kadernota nog een beeld krijgen van wat er nodig is om dit verder uit te werken. En richting de heer Bart, als het gaat om isolatie, zou ik hem ook nog willen meegeven om even samen met me mee te kijken naar die mogelijkheden vanuit de gemeentelijke verduurzamingsregeling, waar we het vanmorgen ook over gehad hebben.
Meneer Bart knikt. Eerst mevrouw Van Ulsen, VVD, ga u gang.
Ik wil toch nog even van de gelegenheid gebruik maken om de gedeputeerde te bedanken voor zijn beantwoording. En we volgen het nauwlettend en we zijn ook heel tevreden over deze gang van zaken met drawdown. Dank daarvoor.
Dank u wel. Dan tot slot gedeputeerde nog even over de vraag van de heer De Droog richting kadernota. Ja. Kunt u dat
bevestigen? Ja, en die van de heer Bart, denk ik. Hè, die vraagt eigenlijk van, kunnen die voorstellen daar ook worden meegenomen in alle lopende programma's? Ja, kijk, ik ben verantwoordelijk voor de concernbrede klimaatopgave. Tegelijkertijd is het natuurlijk dat in ieder programma moet landen. Dus het is inderdaad een opdracht ook aan al mijn collega's en ook aan mijzelf als portefeuillehouder van andere programma's, om dit daarin te laten landen. En ik zou u ook willen uitnodigen als staten om de aandacht ervoor niet alleen in dit gesprek te vragen, niet alleen bij een concernbrede klimaatopgave, maar ook als een ander programma wordt besproken. Want dat is natuurlijk wat we uiteindelijk moeten doen. Het is ook zaak dat we met elkaar u ons daar ook in die andere programma's scherp houdt. Dus op het moment dat die bossenstrategie langskomt, daagt u mij en uw collega's er maar op uit, hoe zit dat klimaat daar voldoende in? Dus laten we elkaar daar ook scherp in houden. Wat gaat om de kadernota, kan ik daar bevestigen op antwoorden dat ik van voornemens ben om voor de kadernota ook te kijken wat er aan middelen nodig is om invulling te geven aan deze concernbrede klimaatopgave. En te kijken of dat wat we daar op dit moment meerjarig verder staan voldoende is, of dat wat aanvulling behoeft. Het laatste zou zomaar het geval kunnen zijn. Maar dat komen we bij de kadernota zeker over te spreken.
Dank u wel. Als ik maar geen kopje drawdown voel aankomen in elk statenvoorstel, maar dat is ook aan u, meneer De Droog, tot slot.
Ja, voorzitter, want ik vind het belangrijk om hier toch even over na te denken met elkaar. Er wordt nu een vraag gesteld om vanuit het drawdown rapport naar al die paragrafen toe te gaan werken, terwijl je hem eigenlijk moet omdraaien. Als we weten, voor mij is het niet zo dat, zoals ik net zei, dat al het beleid klimaatbeleid is, maar ik zeg wel, klimaatbeleid raakt alles wat we doen. En dus is het belangrijk om te blijven denken bij alles wat we doen. Net zoals dat we gaan ook niet bij ieder voorstel vragen, hebben we al nagedacht wat het ons gaat kosten? Nee, dat vinden we wel zelfsprekend. Dus moeten we ook bij voorstellen nadenken, wat betekent dit uiteindelijk voor klimaat? En die vraag mag je best stellen en dan moeten we nadenken hoe we dat concernbreed kunnen optuigen.
Dank u wel. Daar nemen we kennis van. Ik wil u graag allemaal bedanken dat we toch een groot deel van de agenda hebben kunnen afwerken, klinkt een beetje raar, maar toch is het geval. En ik wil iedereen bedanken voor de inzet, inbreng en ik zie jullie over 2 weken nog tijdens de Statenvergadering, dus ik ben nog niet weg. Fijne dag nog en of succes. Dank u wel.